Goedenavond, dames en heren, leden van college, commissie, burgers op de publieke tribune. Ik heet u welkom voor een vergadering van de commissie Grondgebied. En we hebben bericht van verhindering van mevrouw Verkaik. De heer Kruiswijk vervangt de heer Venema. En de heer Heukels is eveneens verhinderd. En wellicht verlaat. Maar... Dan komen wij het vaststellen van de agenda. Ja, iedereen akkoord met de voorgestelde agenda? Ja? Ja? Dan hebben we een inspreker los van de agenda. En die krijgt als eerste het woord. Dat is mevrouw Alice de Nijs. Over Bloemendaal aan zee. Mevrouw de Nijs. Is mevrouw de Nijs aanwezig? Mevrouw de Nijs is niet aanwezig. Oké. Dan gaan we naar agenda punt 4. Mededelingen van de voorzitter of de leden van de commissie. Ik heb één mededeling. Dat is aangeboden een kennisgeving van het initiatief tot een referendum met betrekking tot de gemeentelijke huisvesting. Ten behoeve van de raad van volgende week donderdag 22 december. En mijn vraag is of er ook nog een mening van het college komt voorafgaand aan de raad van 22 december.
Voorzitter, zoals u terecht zegt, hebben een aantal Bloemendaals vanmorgen het benodigde aantal handtekeningen aan het college overhandigd wat hoort bij een referendumaanvraag. Die referendumaanvraag die moet, staat u volgens de regels, meen ik, in de eerstkomende raad worden behandeld. En het college is graag bereid als de raad daarom vraagt een collegeadvies aan u ter beschikking te stellen.
Dank u wel. Dan is het afwachten of de raad daarom gaat vragen.
Voorzitter, volgens mij is dit de laatste keer dat de commissie en het college in contact met elkaar zijn. Dus... Oh, dinsdag hebben we nog een verlaat. Daar hebt u gelijk in. Ja, als dat voldoende tijd geeft voor u om namens het college een voorstel of een advies te geven, dan zou dat dinsdag komen.
Dank u wel. Meneer Kokke.
Het college zal zijn uiterste best doen om u het gevraagde advies toe te sturen, zodat u dat hopelijk maandag in uw fractieoverleg kan betrekken.
Dank u wel. Zijn er verder mededelingen vanuit de commissie? Meneer Burger.
Het ging over het punt van het referendum. Het kwam natuurlijk dinsdag ook diverse keren aan de orde. En toen werd ook de vraag aan het college gesteld van ja, wat doet u ermee? En toen werd daar ook een aantal keren gezegd, op minstens één keer door de wethouder, van ja, dat is geheel aan de raad om daar een beslissing over te nemen. Dat is correct. Nu is het college bereid om toch een advies te geven. En het lijkt me dan handig om dat bij de bespreking in de commissie bestuur en middelen te betrekken van dinsdag. Ik weet niet of dat gebruikelijk is, maar ja, het is voor de eerste keer dat we een referendumverzoek hebben. Het is de tweede keer inderdaad, klopt. En ik zou me dat kunnen voorstellen dat het in die commissie dan besproken wordt.
Ja, het is inderdaad toevalligheid dat we inderdaad nog twee dagen voorafgaand aan de raad nog een commissie bestuur en middelen hebben staan. Dus dat biedt kansen. Verder mededelingen vanuit de commissie. Meneer Van Schie.
Nu doet hij het. Namens de heer Heukels kan ik u mededelen dat zolang hij er niet is, als er enige vorm van besluitvorming of advisering is. Ik moet mededelen namens hem dat alles wat hier ter tafel komt nog in zijn fractie besproken dient te worden. Met andere woorden, alles wat hier neergelegd wordt zal ook als bespreekpunt in de raadsvergadering worden aangemerkt door liberaal Bloemendaal. Ik hoef verder niet inhoudelijk op zijn argumenten verder in te gaan, politiek gezien.
Dank u wel, meneer Van Schie. Verder mededelingen vanuit de commissie? Niet. Dan gaan we naar agenda punt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 17 november 2011. Er zijn geen opmerkingen over de tekst binnengekomen. Dus het verslag is hierbij vastgesteld.
Ja, voorzitter.
Meneer Van Schie.
Ik zou het toch leuk vinden als bij sluiting iets echt gewenst werd. Punt 13, maar het is een textueel puntje. De voorzitter sluit de vergadering om 23.23 23 en heet alle aanwezigen.
Daar, kunnen we daar iets mee?
Ik zal het aanpassen. Okay. We passen het aan.
We passen het aan. Meneer Burger.
Ik heb een opmerking naar aanleiding van punt 8.
Dan kom ik nu naar aanleiding van...
Ik heb,
meneer Burger.
Ja, in de vorige vergadering heb ik een viertal onderwerpen in de rondvraag aan de orde gesteld. Ik ben sinds de commissie van vorige maand zat ik in spanning te wachten op de schriftelijke antwoorden. Maar ik heb ze tot op de dag van vandaag niet gezien. Dus daarom breng ik die vier vragen opnieuw onder uw aandacht. Dus over de stand van zaken Euphrasia. Nou, afijn, u kunt het nalezen. Met het verzoek om een schriftelijke beantwoording.
Dank u wel. Verder, naar aanleiding van het verslag. Meneer Van Schie.
Ja, voorzitter, met betrekking tot de lijst van toezeggingen. Punt A, over die beruchte parkeerplaatsen aan de Dekenzondaglaan. Daar staat nu weer dat wethouder Schep toezegt schriftelijk laat weten of die parkeerplaatsen op de Dekenzondaglaan permanent zijn. Ja, volgens mij was dat afgehandeld, maar het kan zijn dat het anders is of dat er weer een verandering van standpunt is gekomen, maar dat neem ik niet aan. Maar het had hier blijkbaar niet op hoeven staan.
Nee, meneer Verschie, we zijn nu nog bezig met naar aanleiding van de besluitenlijst en straks komen we bij de lijst van toezeggingen. Ja, niemand naar aanleiding van het verslag? Dan komen we nu bij de lijst van toezeggingen. Meneer Burger, nog een aanleiding van het verslag.
Ja, toch nog even over die vraag van mij, bij punt 3. Die vraag staat, is er beleid op het bestemmen van panden, staat er, maar dat moet zijn op het, is er beleid op het herbestemmen van panden? Dat heb ik gevraagd. Dus niet zoals het hier in de tekst staat. Dus het is toch ook een textuele aanpassing.
Van akte. Dan gaan we nu over naar de lijst van toezeggingen door het college van BMW van november 2011, het TCG 57, de parkeerplaats Dekenzondaglaan. Dat is reeds afgedaan in de vorige commissie. Toezegging 58 van wethouder Schep over de ambtelijke uren gemaakt zijn voor duurzaamheid en milieu. Ook die is reeds afgedaan in de vorige commissie. En de toezegging van wethouder Schep nummer 59... dat zij bij andere gemeenten navraag zal doen naar de ervaringen met betrekking tot dimmen van straatverlichting in relatie tot subjectieve en objectieve veiligheid. Ook dat is reeds afgedaan in de vorige commissie. Het internet valt uit, dus we moeten even schorsen. We kunnen het ook.
Ja, hij is goed.
Antwoorden nog. Ja. Antwoorden van Tamers kunnen we ook nog bij de mededeling van het collega BNW doen.
Ja,
dat
is goed.
Laten we
dat doen.
Ja. Ik heropen de vergadering. Het internet werkt weer. En als mededeling kan ik doen dat wethouder Kokke de antwoorden van de heer Burger paraat heeft. Dus ik stel voor om die te behandelen bij de mededelingen van het college bij agenda punt 14. Dan zijn we toe aan agenda punt 7.
Voorzitter. Ik wilde graag
meneer Van Schie
nog even iets zeggen over een toezegging die hier verder niet in is. Een paar commissievergaderingen geleden heb ik een vraag gesteld over de inzet van die oude sprinters die zijn ingezet op de lijn Haarlem-Leiden. En daar had de wethouder van toegezegd dat er iets van zou komen. Antwoord in die richting. Die vraag werd gesteund door de heer Boeink en die gaf daar nog een uitbreiding aan met betrekking tot de overwegen. Ik weet niet of u zich dat herinnert, maar ik zou dat hier graag nog een keer gezegd willen hebben. En ik verwacht in de komende tijd daar een keer een antwoord op.
We zetten hem op de lijst van toezeggingen. En dan komt het een volgende keer terug. Dan agenda punt 7. De lijst van ingekomen stukken aan de gemeenteraad van 22 december. Zijn er commissieleden die een van de onderwerpen geagendeerd willen zien voor een volgende keer? Niet. Dan komen we toe aan de rondvraag. Wie hebben er punten voor de rondvraag? Ik kijk even. Ik zie. Ik ga van rechts af. De heer Kruiswijk.
De voortgang projecten, staat die ook op de agenda of kan ik daar een vraag over stellen nu? Dat staat nog op de agenda. Dan heb ik alleen een vraag over een besluit dat is genomen door het college om in principe de route voor een fietsbrug over de Houtvaart verder uit te zoeken en goed te keuren. Ik heb het niet precies, de formulering in mijn hoofd, maar ik begrijp dat we een stap verder zijn in het moeizame proces rond de fietsverbinding over de Houtvaart. En ik hoor graag waar de informatie te vinden is voor ons, wat dan de precieze locatie en route zal zijn. En wat de eventuele voorwaarden zijn die de college heeft afgesproken met de vragende partij. En dat is mening de gemeente Haarlem.
Ja. Voorzitter, dank u wel. Het college heeft een brief geschreven waarin wij de hoofdlijnen hebben aangegeven. Met het collegebesluit ben ik in gesprek gegaan met de gedeputeerde, mevrouw Post, met de heer Van Doornen van Haarlem en mevrouw Christa Kuiper van Heemstede. We hebben gesproken over het bruggetje. Het is nu zo dat de provincie mijn voorstel om er een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, gedraaide brug vanaf de ene kant van Haarlem naar de andere kant van Haarlem te ontwerpen. Wij hebben als Bloemendaal nog een tweede alternatief ingebracht, waardoor het nog meer richting Haarlem zou gaan en recht zou aansluiten. Wij hebben daarbij aangegeven dat de provincie heeft inmiddels dat idee overgenomen en heeft daar een brug, ja, je kunt bijna niet meer van een brug spreken, ontwikkeld. Dat wordt wel heel kostbaar. Dat gaat meer dan 6 ton kosten. En door die draai komt er nog 3 ton bovenop. De tweede variant die wij hebben aangedragen wordt nog kostbaarder. En daar heeft de gedeputeerde van gezegd dat willen wij niet doen. En zij heeft gezegd deze brug zou aangelegd kunnen worden als de betrokken gemeente, of eigenlijk de gemeente Bloemendaal, die 3 ton wil betalen. Nou, ik heb gezegd dat wij daar de middelen niet voor hebben, dat die niet op de prioriteitenlijst staat. Dus dat wij daar, dat ik daar niet aan denk om dat aan mijn gemeenteraad voor te stellen. En toen kwam zij met het voorstel om het te verdelen over de drie gemeenten. En ze kwam met het voorstel om de BDU-subsidie erop los te laten, zodat het bedrag van 3 ton verminderde tot 150.000 euro, waarop het 50.000 euro per gemeente is. Ik heb overigens ook nog aangedragen dat in Haarlem nog verschillende onderdelen van het gehele traject nog lang niet in een optimale wijze van uitvoering zijn. En dat ik daar heel in geïnteresseerd ben, omdat het in Bloemendaal, wij in Bloemendaal eigenlijk niet echt op deze flyover zitten te wachten. En dat we dat best als een sluitstuk willen zien voor het hele tracé, maar dat we vooralsnog ook wel eens willen weten hoe dat nou in Haarlem en met onderdelen van de provincie zit. En daar wil ik graag over worden geïnformeerd. Inmiddels hebben we dat in het college ook besproken en ben ik op pad gestuurd om nog verder te onderhandelen over, over het financiële deel, omdat het college van mening is dat de verhouding een derde, gelet op het inwoneraantal, niet echt logisch is. En zou Haarlem veel meer voor zijn rekening moeten nemen. En ik heb ook gezegd dat wij vinden dat de brug een heel groot regio-element heeft. Voor Bloemendaal al zodanig minder interessant. En ik heb eigenlijk voorgesteld om de middelen uit het regiofonds beschikbaar te stellen. En daar wilden Haarlem en Heemstede vooralsnog niet aan. Dus ik ga nog verder onderhandelen. En op het moment dat wij in een fase komen dat het en daar kom ik op korte termijn mee terug, want de gedeputeerde heeft ook gezegd, als er nu niet snel knopen worden doorgehakt, dan trek ik het budget in. En ik vroeg me af of ik daar nou blij van zou moeten worden of juist niet. Dus, maar dat betekent dan helemaal geen brug en dat lijkt me ook geen goede zaak. Dus dat is een beetje de stand van zaken. We moeten wel op korte termijn, moet ik naar uw raad toe om u daarover te vragen wat u daarvan vindt. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Andere, de heer Burger.
Ja, dank u wel. Er heeft mij in ieder geval een e-mail bereikt van een inwoner uit Binnenbroek. En dat gaat over de situatie Luciapad Schoollaan. Dat is in de ambtelijke verkeerscommissie aan de orde geweest, heb ik begrepen. Mijn vraag is heel concreet of u daar wat meer informatie over zou kunnen e-mailen naar de commissie. Dus.
Dat wil ik doen, voorzitter.
En dan de tweede vraag, en die is al een keer eerder, denk ik al eerder gesteld. Op de parkeerplaats bij, in Vogelsang bij de scholen en het dorpshuis, er staat nu nog steeds die hele grote, een bouwketen is het niet helemaal, maar het heeft dienst gedaan als naschoolse opvang. En die staat er al een tijdje leeg, al geruime tijd. Nu is het zo dat dat ik me afvraag of het bestemmingsplan technisch nog wel mag. Want zo'n pand mag er maar tijdelijk staan. Ik weet niet de termijnen die daarvoor gelden. Maar ik vind een ander aspect veel groter van belang. En het is namelijk de veiligheid. Want mijn advies zou dan ook zijn om die keten zo gauw mogelijk af te breken. En hem ergens op te slaan. Want er gingen wel eens geluiden dat het eventueel voor de centrale huisvesting zou dienen als tijdelijke voorziening. Kan ik me nauwelijks voorstellen. Maar ik zou in ieder geval willen voorstellen om er echt concreet snel iets mee te doen voordat er ergere dingen gaan gebeuren.
Reactie vanuit college, wethouder Kokker.
Ja, voorzitter, ik kan me inderdaad herinneren dat deze vraag al een keer eerder hier in de commissie aan de orde is geweest. Het is inderdaad een gebouwtje wat er tijdelijk staat en er wordt gekeken of die ergens anders een functie kan vervullen. Ik geloof nog niet dat we zo onder de druk van de raad staan dat we de hele tijdelijke huisvesting in dat schooltje moeten realiseren om de kosten te besparen.
Dat zou wel leuk zijn.
Maar ik neem uw suggestie mee en ik zal dat bespreken met de ambtelijke organisatie en moet dat natuurlijk op een gegeven moment weg. En dat kan er niet langer staan dan het is toegestaan.
Meneer Burger.
Ja, een deel van het antwoord wat u nu geeft, gaf u vorige keer ook. Van ja, we zijn aan het bekijken zus en zo. Maar ja, dat kan elke keer terugkomen, maar er moet een keer iets gebeuren. En ja. Mijn vraag is echt ook aan u of het bestemmingsplan technisch nog wel mag. Misschien krijgt u dan wat extra dwang om het goud te verwijderen daar.
Nee, dat klopt. De vraag was hetzelfde en het antwoord is ook hetzelfde. Maar ik zal dat nog eens, ik zal het serieus voor u bekijken.
Mevrouw Zoetmulder.
Ja, ik had al een vraag gemaild. Mijn vraag gaat over de Amsterdamse Vaart in Haarlem. Ja, ik had hem al helemaal uitgeschreven, maar ik ga hem toch even voorlezen, omdat ik er ontzettend veel belang aan hecht dat iedereen dit kan horen. Wij maken ons als VVD-fractie namelijk ernstige zorgen over het afwaarderen van de Amsterdamse Vaart door de gemeente Haarlem. Via de media hebben we begrepen dat nu de flyover helemaal open is, de Amsterdamse Vaart uiteindelijk autoluw zal worden gemaakt en het verkeer zal moeten worden afgehandeld via de bestaande routes door de Waardepolder. Inmiddels zijn de werkzaamheden begonnen om één baan van de Amsterdamse Vaart af te sluiten met prachtige bakken met kerstbomen, waar volgens mij alweer van alles mee aan de hand is. Onze vraag is wat de gevolgen kunnen zijn voor de bereikbaarheid van Bloemendaal. Door het eerst afsluiten van één baan en het uiteindelijk autoluw maken van de Amsterdamse Vaart zonder compensatie van andere wegen die Haarlem ingaan. Wij begrijpen namelijk dat dit alles zal gebeuren zonder een echte oplossing binnen de Waardepolder. Want er is geen geld voor aanpassing of verbreding van de oude weg. Dat betekent dan dus dat er feitelijk minder toegangswegen naar Haarlem komen. De Waardepolder kent bovendien nog extra stoplichten en gelijkwaardige kruisingen. Dus een echte doorgaande weg, daar is hiervan geen sprake. En deze kan dus onmogelijk een vervanging zijn van de Amsterdamse Vaart. En nog maar niet te spreken over de veiligheid die volgens mij zwaar achteruit zou gaan voor alle andere verkeer. De flyover leek een goede zaak, maar lijkt nu in het niets uit te komen en tot gevolg te hebben dat er een trechter ontstaat in de Waardepolder zonder alternatief van de doorgaande Amsterdamse Vaart. Wij willen de wethouder vragen deze punten met klem te bespreken met de verantwoordelijke wethouder van Haarlem en onze zorgen ook in te brengen in het verkeersoverleg van de regio en gezamenlijk met de regio op te trekken om dit punt aan te kaarten bij het college van Haarlem. En, zo wil ik het eigenlijk nog eens duidelijker zeggen, wij willen dat Haarlem de maatregel ongedaan maakt, zolang niet is aangetoond dat er geen nadelige effecten voor het verkeer zijn naar de andere gemeenten in Zuid-Kennemerland. Ik zou graag een reactie van de wethouder hebben of ze hier wat mee kan. Dank u wel.
Voorzitter, dank u wel. Ik begrijp de zorgen van mevrouw Zoetmulder heel wel. Ik heb zelf de flyover gereden van hier naar Haarlemmerlieden. En gemerkt hoe je door het industrieterrein toch heel moeizaam heen komt. Dat daar ook de zijwegen geblokkeerd staan. Dat de flyover als zodanig wel prettig werkt. Maar dat de afwaardering van de Amsterdamse Vaart niet handig is, vind ik zelf. Wat nou eigenlijk precies de effecten zijn, dat weten wij nog niet. We hebben er in het college ook al over gesproken. De burgemeester heeft mij ook al gevraagd om dat in Haarlem aan de orde te stellen en te vragen of er een onderzoek gedaan kan worden naar de effecten die deze verkeersmaatregelen nu hebben. En mevrouw Zoetmulder is heel sterk, die zegt, nou, vraag maar eens, eerst maar eens even die maatregelen ongedaan te maken en dan dat verkeersonderzoek te doen, als het er niet is, want ik ga natuurlijk eerst vragen, misschien is het er wel. Wat mij zelf heel erg verbaast is dat we in regioverband samenwerken en dat dit soort zaken gewoon ook over ons heen komen. En dat stoort mij als portefeuille ook enorm. Dus ik zal dat zeker aan de heer Van Doorn overbrengen. Ook u met verzoek met klem. Ik zal het zeker bespreken in het portefeuillehoudersoverleg Zuid-Kennemerland. Ik ben erg benieuwd naar de reacties van de andere gemeenten, want zij zullen, Zandvoort zal er hetzelfde van vinden en Heemstede, dat kan ik niet goed inschatten. Ik weet ook dat de provincie zich zorgen maakt, want mevrouw Post, die heb ik ook al gevraagd van hoe kijkt u daarover tegenaan? En zij sprak zich daar niet over uit, maar was niet erg gelukkig en heeft nog meer zaken met Haarlem te bespreken. Dus ik zal ook zeker met haar daar contact over houden. Ik denk dat dat voldoende is, mevrouw Zoetmulder.
Ja, ik hoop dat ik ook bijval krijg van mijn mede-raadsleden. Ik denk dat dat misschien nog sterker maakt voor de wethouder om op stap te gaan. En ik hoop dat de wethouder er echt ernstig van neemt en voortvarend aan het werk gaat.
Dank u wel, mevrouw Zoetmulder. Wie? Niemand. Meneer Van Schie.
Ja, voorzitter, ik zie mevrouw Zoetmulder naar links en naar rechts kijken. En, maar ik ga er nu vanuit dat, wat mij betreft, wie zwijgt stemt toe is. En we gaan mee met de gedachten die de wethouder hier heeft neergelegd.
Oké. Daar waarvan akte dan. En mevrouw Schep, veel succes. Verder met de rondvraag. Meneer Van Schie.
Ja, ook ik heb een rondvraag gemaild, maar ik zal hem ook even voorlezen, maar kort. Voor de rondvraag van vanavond heb ik het volgende probleempje. In het verslag van de startbijeenkomst met de bewoners van de Oude Kern te Bennebroek, 15-11-2011, staat dat de moestuin nog in de bezit van de zusters is. Het bestuur van de Stichting de La Salle heeft van de gemeente begrepen dat de moestuin definitief in handen van de gemeente is en blijft. Na overleg met de zusters zouden zij en de BAM hierin hebben toegestemd. De vraag is, kan het college hierover duidelijkheid verschaffen?
Dank u wel, voorzitter. Bij mijn weten is de gemeente Bloemendaal eigenaar van de moestuin. Hè? Ik zit nog wel te wachten op een bevestiging van de zijde van AM of van de zusters, dat dat ook van hun zijde wordt bevestigd. Maar vooralsnog zijn wij de rechtmatige eigenaar van dat stukje grond. En u weet dat het is, destijds is het overgedragen aan de gemeente Bloemendaal onder de voorwaarde dat het stukje grond zou worden gebruikt voor de realisering van een school. We zijn bezig om, ik verwacht binnenkort een aanvraag van de Sint-Franciscusschool voor de realisering van een nieuw gebouw binnen de Oude Kern. En u refereert aan een stedenbouwkundig ontwerp wat gemaakt is. We proberen dat af te ronden en we gaan het aan u voorleggen. En ik zal in ieder geval zorgen dat in dat stuk de juiste informatie staat over wie de eigenaar van de moestuin is.
Ja, misschien nog even ter aanvulling. In datzelfde verslag staat dat de school aangegeven heeft geen belangstelling te hebben voor die moestuin. Met andere woorden, die grond hebben ze dus blijkbaar niet nodig voor het nieuwe ontwerp van de school.
Nou,
nu over het officiële verslag. Nou, ik weet niet of dat al vastgesteld is, maar het verslag heb ik hier voor me en de tekst is helder.
Nou, ik wil me wat betreft de voorstellen die we aan u gaan doen als raad nu niet vastleggen op wat er in het verslag staat. Het college zal u een voorstel doen op basis van alle informatie waarover we op dat moment beschikken.
Dank u wel, wethouder Kokke. Verder geen punten voor de rondvraag. Dan gaan we nu over naar het blok meningsvorming. Daar hebben we drie agendapunten voor. De afvalstoffenverordening, het ontwerp bestemmingsplan Aardehout en de procedureverordening planschadevergoeding Bloemendaal. We hebben voor twee agendapunten insprekers. We hebben drie insprekers voor agendapunt 9, de afvalstoffenverordening, en één inspreker voor het ontwerp bestemmingsplan. De inspreker voor het ontwerp bestemmingsplan die zit in tijdnood. En mijn vraag aan de commissie of deze inspreker voorafgaand aan, zeg maar nu, als wij los van het agendapunt mag inspreken op het agendapunt ontwerp bestemmingsplan Aardehout. Ja? Is dat akkoord? Dan nu het woord aan de heer Van Zalingen. Welkom meneer Van Zalingen. Even de procedure. U hebt 3 minuten spreektijd. En als u ook uw betoog op papier heeft staan, dan is dat welkom als u dat kunt achterlaten.
Ik wou het uit mijn hoofd doen als het mag en ik kan altijd later nog een schriftelijke toelichting daarop geven. Ik heb u een kopie gegeven van het kavel waar het om gaat, in de oude versie en de nieuwe versie. En u kunt zien, de onderste helft is de nieuwe versie dat daar in het nieuwe bestemmingsplan een kwart van het bouwkavel verdwijnt. En met alle respect voor alle nieuwe regels, dat is me net even te gortig. Ik heb het aan twee makelaars voorgelegd om een indicatie te geven van de waarde van het oude kavel en het nieuwe kavel. En er zit ongeveer een 3 ton tussen. Die 3 ton is uit 2 delen opgebouwd. 100 meter grond, bouwgrond. Dat heeft een waarde wat verdwijnt. En een tweede, en dat is misschien wat van algemener aard, is dat voor toekomstige ontwikkelingen een architect minder kan met een 6-hoekig bouwvlak dan met een 4-kant bouwvlak. Over het algemeen is een bouwvlak 4-kant en kan je daar architectonisch op uitleven. En je ziet nu eigenlijk de situatie dat de gemeente gaat bepalen hoe gebouwen er in de toekomst uit moeten zien. En die vorm van die gebouwen vind ik iets voor een architect, zeker in een villawijk. En daar ben ik het dus niet mee eens. Op het moment dat de achterliggende reden van het verdwijnen van die bouwgrond is dat men niet wil dat er te grote huizen gebouwd worden, dan lijkt het me handiger om het aantal kubieke meters te beperken en niet om de vorm te gaan bepalen vooraf. Ja, vervolgens is er een discussie ontstaan over het terras, waarbij de gemeente zegt een bouwwerk is pas een bouwwerk als je eronder door kunt lopen. En waarbij mijn architect zegt, ik moet even de bril erbij pakken, dat de wettelijke definitie het beschouwd moet worden als een bouwwerk omdat er sprake is van een ruimtelijk gewapende betonnen constructie met 5 partijen en trappen. Nou, die discussie kunnen we bilateraal wel uitvoeren, maar ik denk dat dat voor heel veel panden straks in Aardenhout gaat gelden, omdat iedereen een terras heeft. Tot slot, ik wacht nu 8 maanden op het antwoord van het bezwaar omdat het de 22e behandeld moet worden. Op het moment dat het bezwaar wordt afgewezen, heb ik de mogelijkheid tot het indienen van een bouwplan. Maar daar heb ik dan 1 dag de tijd voor. En daar zie ik wel enige discrepantie in tussen die 8 maanden en die 1 dag. Dus misschien dat daar een oplossing voor gevonden kan worden. Naast het feit dan dat het mijn voorkeur zou zijn om het bouwvlak te laten zoals het is. Dat was het.
Dank u wel, meneer Van Zalingen. Zijn er vanuit de commissie vragen aan de heer Van Zalingen? Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Ja, het is voor mij ook een beetje moeilijk om direct op het moment te reageren. Maar als ik de tekening vergelijk tussen oud en nieuw, zie ik bovenstaand een oud en vierkant vlak waarin een gedeelte gearceerd is. Wat overeenkomt met de vorm zoals het nieuwe bestemmingsplan staat. Wat was de definitie van de arcering in het oude bestemmingsplan?
Dat is wat er bebouwd is. Volgens mij. Dus de bestaande bebouwing. Dus het gaat niet zozeer om dat er nieuwe bouwplannen zijn. Het gaat meer om dat je eigenlijk, als je bouwgrond koopt, dan koop je een recht om daar te bouwen. En zoals het nu wordt opgevat in het nieuwe bestemmingsplan, dan zeggen ze van, nou, op het moment dat je het niet wil bebouwen, dan krijg je de gelegenheid. En als je niet wil, als je die gelegenheid in de baan neemt, dan pakken we het af. Maar dat betekent dat het een bouwplicht zou zijn die je gekocht hebt. En dat heb je niet. Je hebt een bouwrecht gekocht. En ik denk dat dat gerespecteerd moet worden.
Nee. Dank u wel, meneer Van Zalingen. Dan gaan we nu over naar agendapunt 9, de afvalstoffenverordening Bloemendaal 2012. Er hebben zich 3 insprekers gemeld. De heer Vermeulen, de heer Harder en de heer Mos. Ik wil als eerste het woord geven aan de heer Vermeulen. Welkom, meneer Vermeulen. Ook voor u 3 minuten spreektijd.
Dank u wel.
En als u een betoog op papier hebt, dan is dat welkom.
Ja, is al gedistribueerd, dacht ik, via de 4. Meneer de voorzitter, geachte leden van de commissie, leden van het college. Het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen is een overheidstaak van de gemeente. Het is een zogenaamde medebewindstaak. En bij medebewind geeft in feite het Rijk in een formele wet aan de gemeenteraad en de burgemeester en wethouders de opdracht om wekelijks, in dit geval wekelijks, huisvuil op te halen. Bij medebewind heeft de gemeente minder vrijheid dan een autonome overheidstaak. Bij medebewind dient het college en raad zich te houden aan het kader wat de formele wetgever heeft gegeven. Waarom zeg ik dat nou? Omdat ik de indruk heb dat tot voor anderhalve maand zowel college als raad zich daar niet echt vermoedelijk rekenschap van hebben gegeven. Althans, het leek erop alsof ze dachten dat het een autonome taak was waarbij ze veel meer vrijheden hadden. En ik refereerde met name aan het besluit van 24 maart, als ook aan de communicatie naar de burgers toe in de 9200 tellende brochure waarin ze zeggen, we gaan het in 2012 anders doen. Het is werd gepresenteerd als een besluit, wat later geen besluit werd, etzovoort. Goed, ik zeg het dus in het kader, het is een medebewindstaak, geen autonome taak. Je hebt je dus houden aan het kader wat de formele wet eraan geeft. Wat is het nu concreet hier aan de orde? We hebben hier te maken met de wet milieubeheer. Daarin is opgenomen dat raad als college ervoor moeten zorgen dat wekelijks het huisvuil wordt opgehaald. Daar mag de raad van afwijken, mits voldaan is aan drie voorwaarden. En die drie voorwaarden zijn: de afwijking moet zijn opgenomen in een afvalstoffenverordening. Dat is de eerste. De tweede voorwaarde is dat de afwijking in het belang moet zijn van doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen. En de derde voorwaarde is dat de gemeenteraad bij de voorbereiding de ingezetenen en de belanghebbenden, zeg maar de burgers, betrekt. Nou, en dan is de vraag, voldoet het voorgenomen besluit aan deze drie voorwaarden? Nou, de eerste voorwaarde is de makkelijkste. Als het voorliggende besluit op 22 december zal worden verheven van ontwerp tot besluit, dan zal het een afvalstoffenverordening zijn en is aan die eerste voorwaarde voldaan. De volgende vraag is of het besluit in het belang is van doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Daarbij is ook de vraag, hoe moet dat worden bepaald? Moet dat worden bewezen? Moet het aannemelijk worden gemaakt of is het enkele stellen voldoende? In de toelichting op het ontwerp staat opgemerkt, ik citeer nu, de praktijk in andere gemeenten bewijst dat wanneer restafval minder frequent kan worden aangeboden, de mate van afvalscheiding hoger is. Einde citaat. Daar wordt verwezen naar een nummer, dat is een document, dat is een PowerPoint-presentatie van een onbekende auteur over anonieme gemeentes. En verder blijkt uit de prestatie overigens geen enkel bewijs op dit punt. Duidelijk is dat het bedoelde belang niet is bewezen, zelfs niet aannemelijk is gemaakt. Het blijft dan enkel een stelling en dat lijkt mij niet voldoende om aan die wettelijke vereisten te voldoen. Dus aan deze tweede voorwaarde is dus niet voldaan. Nu de derde voorwaarde, ook daaraan is niet voldaan. Dat gaat over de raadpleging, de inspraak. U kent allen de brochure met de antwoordkaart, met de vier keuzes, met een mooie kleurenfoto van mevrouw de wethouder. Daarin treedt ze op, niet namens zichzelf, maar namens het college en stelt dan een aantal vragen. De raadpleging is dus niet gebeurd door de gemeenteraad, wat heel expliciet staat in de wet milieubeheer, maar door het college. Aan de derde voorwaarde is niet voldaan. Dat lijkt een flauwekul argument misschien. Het is niet zo. U heeft als raad bijvoorbeeld het recht van enquête, net zoals de Tweede Kamer, Eerste Kamer. De raad, de Tweede Kamer, heeft het recht om een onderzoek in te stellen. Het zou natuurlijk vreemd zijn als u besluit het onderzoek moet worden ingesteld en uiteindelijk gaat de regering, of in dit geval het college, het onderzoek doen. Het is duidelijk een opdracht aan de raad, terwijl in diezelfde artikelen wordt een andere bepaling, bijvoorbeeld als het gaat om het ophalen, gezegd, de raad en het college. Dus de raad moet de bevolking raadplegen, heeft ook ambtelijke ondersteuning ervoor. Goed, u ziet hoe dat gaat bij een enquête. Goed, wat nu? Gelet op het gegeven dat een twee van de drie voorwaarden niet zal zijn voldaan, zal de verordening, als die toch tot stand komt, want hij zal dan tot stand komen, dan moeten worden voorgedragen binnen twee dagen door de burgemeester om hem voor vernietiging voor te dragen. Dat zal de burgemeester wellicht niet doen. Dan zal ik aan de kroon vragen, de minister die daarvoor verantwoordelijk is, coördinerend persoon, om hem te vernietigen, vragen aan de kroon het daartoe te leiden. En dat kan haast niet anders, mijn idee, leiden dat het moet leiden tot vernietiging wegens strijd met de wet. Als de raad toch zou willen vasthouden aan die twee wekelijkse inzameling, wat moet de raad dan doen? Dan moet ze zich eerst overtuigen, naar mijn idee, dat het in het belang is van het doelmatig beheer. En of dat bewezen kan worden, of het aannemelijk kan worden gemaakt. Als ze daar een goed gevoel over heeft, dan moet ze daarmee doorgaan. En verder moet ze dan de bevolking raadplegen op de manier zoals aangegeven in de wet. Dus niet het college laten doen, maar dat moet u zelf doen. En wat u dan daarmee ook moet doen, moet u niet alleen dat voorstel doen, waar u aan denkt, of misschien opties, maar ook u moet het prijskaartje aanhangen. Want je kunt natuurlijk niet aan iemand vragen, van wat wil je, als je niet ook erbij zegt. Dus dan moet het een soort iets zijn van, nou, we willen dit, dat kost voordeel 1, kost 1, dat kost A, en voordeel 2 kost B. Dan weet je tenminste als burger waar je voor kunt kiezen. Anders is het niet goed kiezen. Wat geef ik u dan een overweging? Ik geef u een overweging, want ik wil u ook wel een beetje helpen, om artikel 5 van de verordening 2 weken te amenderen met week. Bedoeld wordt een 1 week, maar in de tekst 2 weken week. En de mogelijke extra kosten te dekken uit de egalisatiereserve voorziening reinigingsexploitatie. In combinatie met het handhaven van de tarief uit 2011 voor Bloemendaal ex-kern Bennebroek. Dan heeft u voor de hele gemeente 1 verordening overal hetzelfde tarief. Ik heb het een beetje uitgerekend wat het betekent. Dat betekent dat in de kleine emmer in Bennebroek nog wat goedkoper wordt. De grote emmer wordt in Bennebroek wat duurder. Maar daar krijgen ze wel meer service voor. Er wordt dus 26 keer meer opgehaald. En in Bloemendaal verwijst het verder niets, want het zijn dezelfde tarief als 2011. Goed, ik wens u verder veel wijsheid daarmee. Dat wilde ik u graag zeggen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Vermeulen. Zijn er vragen vanuit de commissie aan de heer Vermeulen?
Oh, een heleboel.
Heer Burger.
Ja, dank u wel. Bij uw inspreken nu wil ik met name even ingaan op het derde onderdeel. Dat de gemeenteraad betrekt bij de voorbereiding van een zodanig besluit de ingezetenen en belanghebbenden.
Ja.
U zegt dat de gemeenteraad geen inspraak heeft gehouden, ja. Omdat het college dat heeft gedaan.
Ja.
De besluiten die een raad neemt, waarbij inspraak mee gemoeid is, die worden eigenlijk altijd in de regel gedelegeerd naar het college. Dus, en ik heb het ook diverse keren nagevraagd, we hebben elkaar natuurlijk ook al gesproken over dit onderwerp. Maar volgens mij is het zo dat dus de procedure die is gelopen, waarin het college het voor de raad heeft georganiseerd, dat dat toch voor mijn gevoel de juiste procedure is.
Ja, maar,
misschien... kunt u daar iets verder op ingaan? Want ik heb toch echt het gevoel dat de procedure goed gelopen is.
Nou, ja.
Even Meulen.
Dank u. Ik denk het van niet. In ieder geval in de communicatie naar de burgers toe totaal niet. Want het is mevrouw Schep, die komt naar voren. In de bewoordingen, daarom heb ik ook in het stuk wat schriftelijk is gedistribueerd, een citaatje opgenomen uit die brochure, is het duidelijk dat mevrouw de wethouder namens het college spreekt. Ze spreekt: uw mening zal zwaar worden meegenomen bij de harmonisatie. Het college zal advies brengen aan de gemeenteraad. Ze zegt dus niet, ik treed op namens de gemeenteraad of op verzoek van de gemeenteraad kom ik u polsen. Nee, ze doet het als vertegenwoordiger van het college. Die vraagt wat aan de burger. Maar het is dus niet de raad. Dus het lijkt een puur formeel iets, maar het is wel heel wezenlijk. Het is wat anders als, daarom maak ik die vergelijking met een enquête. Het is dus niet zo dat als er een enquête wordt besloten, dat plotseling we te maken krijgen met de regering of het college die het onderzoek gaat instellen. Nee, het is de raad heeft de plicht om dat te doen en dan moet de raad het ook doen. En ik zeg al, sinds de dualisering van het systeem heeft u ook eigen ambtelijke ondersteuning. Nou, dan moet u dat organiseren, dan moet u naar de bevolking gaan en dan moet niet het college doen.
Dank u wel, meneer Vermeulen. De heer Westphal.
Dank u. Dank u ook voor het inspreken. Ja, mijn vraag was dezelfde strekking, maar ik wilde toch iets wat verder gaan. Denkt u dat het een verschil zou uitmaken voor de bevolking wanneer de raad vraagt van welke keuze heeft u in het afval ophalen of het college het vraagt aan de bevolking?
Ja, ik denk het wel. In ieder geval heeft de wetgever formeel een punt gemaakt. Hè? Want als u naar artikel, wordt misschien wat technisch voor de kijkers thuis zeker, 1021 spreekt over raad en college als het gaat om het ophalen. Bij die uitzondering is het een specifiek iets wat de raad voor bevoegdheid heeft, maar ook de taak van de raad om het naar de bevolking te gaan om daarover te praten. Dus daar is het college zeg maar helemaal niet in orde. Dus daar heeft de wetgever bewust voor gekozen. Dus de wetgever is niet gezegd van college en raad voeren een raadpleging uit. Nee, de gemeenteraad moet een raadpleging plegen.
Nee, ik begrijp ook heel goed. Ja, excuses voorzitter. Ik begrijp goed ook dat naar de gemeenteraad is gegeven, omdat wij uiteindelijk ook uit die besluitvorming gaan. Wij doen wat met die antwoorden. Maar ik moet zeggen dat het citaat wat in de brief erbij zat, waarin het college ook duidelijk haar positie geeft, en zegt wij adviseren straks de raad en de raad doet de besluitvorming. dat het voor de bevolking toch duidelijk moet zou zijn dat het aan ons is wat met uw antwoord doet. Maar ja, begrijp je letterlijk dat het niet zo over is?
Nou, dat zou je over kunnen van mening komen verschillen. Maar mijn idee is een duidelijke taak, nee, een plicht voor de raad om dat zo te organiseren. En dan kunnen ze niet iemand tussen schuiven.
Dank u wel, meneer Vermeulen.
Goed. Oké, dat is een andere vraag. Andere discussie.
Hartelijk dank.
Oké.
Dan wil ik nu het woord geven aan de heer Harder. Welkom, meneer Harder. Ook voor u 3 minuten spreektijd.
Dezelfde 3 minuten. Dank u wel, voorzitter. Geachte commissieleden, geachte college. Ik vraag namens de winkeliers in de dorpskern van Bloemendaal uw aandacht voor de afvalproblematiek in de Winkelstraat. Ongeveer 5 jaar geleden is de gemeente Bloemendaal gestopt met de afvalinzameling van alle ondernemers in de gehele gemeente. Uw raad was destijds van mening dat de ondernemers de vrijheid moesten hebben om eigen individuele of collectieve contracten af te sluiten. Op zich een te billijke standpunt. Toch heeft dit beleid tot een paar vervelende knelpunten geleid. Ik schets u de wekelijkse praktijk in onze winkelstraat. De gemeente Bloemendaal gebruikt momenteel CITA voor de bewoners met grijze containers. Het is niet toegestaan het ondernemersafval met CITA-contracten tegelijkertijd op te halen. Hierdoor komt CITA nogmaals, alleen dan voor de ondernemers, het afval ophalen in opvallende groene containers. Door wat onduidelijkheden bij de invoering van het nieuwe beleid hebben diverse leden contracten met nog weer andere partijen afgesloten. Dat levert blauwe containers op en opnieuw een vuilniswagen door de winkelstraat. Tevens is er sprake van bedrijfsspecifiek afval. U kunt dan denken aan groen afval van de groenteboer of snijafval van de slager of de polier. En dat is vuilniswagen nummer 4 en 5. Op vrijdag zamelen we oud papier gezamenlijk in. Dat is vuilniswagen nummer 6. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat de diverse ophaaldiensten niet op één moment, maar op verschillende dagen komen. En daardoor staan elke dag een keur aan containers midden in onze winkelstraat. En dat is jammer. De conclusie. In een specifiek gedeelte van de winkelstraat pakt dit beleid onprettig uit. Onafhankelijke rapporten in opdracht van de gemeente bevestigen dit oordeel. De winkelstraat is te smal, er is geen goede plek voor opstelplaatsen van containers, het geeft een rommelig beeld en het is geen wenselijke situatie. De gemeente laat op korte termijn ondergrondse containers plaatsen voor de bewoners in de winkelstraat. Een prachtig initiatief, dat scheelt zeker een aantal, in dit geval grijze containers. Ik kom tot een afronding. Het is wel bijzonder, want vanwege staand beleid, de ondergrondse containers komen wel in onze winkelstraat, maar ze worden niet toegankelijk voor de winkeliers. We doen dan ook een dringend beroep op u, en het liefst zo snel mogelijk, om op hoofdlijnen kaders te stellen voor een aanpassing van het beleid. Concreet, de leden van de winkeliersvereniging verzoeken u dat ondernemers tussen de hoek Bloemendaalseweg Hartenburgslaan, dat is zeg maar bij Papirium, tot en met de hoek Bloemendaalseweg Rustenburgerweg, dat is zeg maar bij Oorwerk, de mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van de ondergrondse containers die geplaatst gaan worden. Huidig beleid kan dat dus niet. Uiteraard, uitgezonderd de bedrijfsspecifieke afvalproblematiek. Die moeten gewoon hun eigen containers kunnen behouden. Dit zou een einde kunnen maken aan de meest negatieve effecten. Die foeilelijke rolcontainers verdwijnen daarmee in zijn geheel uit de winkelstraat. Tevens reduceert u hiermee ongeveer de helft van de ritten van vuilniswagens en lijkt dat ons een duurzame oplossing. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Harder. Dan zijn we vragen aan de heer Harder vanuit de commissie. Ik zie 3 vragen. Ik Begin met de heer Burger.
Dank u wel. Het is inderdaad al een aantal jaren het beleid wat wordt uitgevoerd op deze manier. Maar u noemt een scala aan knelpunten wat het uiteindelijk oplevert. Mijn vraag is, heeft u dit ook al bij het college onder de aandacht gebracht? Kijk, het is goed dat u het bij de raad doet, want kunnen wij natuurlijk het college opdracht geven om daar naar te kijken. Maar wethouder Schip zal er ook vast een mening over hebben.
Het is onder de aandacht van het college gebracht. En het is ook met de ambtelijke organisatie besproken. Maar het theewater vraagt eigenlijk ook een politieke afweging hier. Het is het beleid wat vastgesteld is. Dat is ook ons wel eens meegegeven. Ondernemers dienen het zelf te regelen. En voor dit hele specifieke geval is dat gewoon lastig. En dan helpt een politieke uitspraak. Als u het college verzoekt daar korte termijn wat aan te doen, dan versnelt dat het proces. Het is overigens niet zo dat het college de deur dicht houdt voor ons, hoor. Daar wordt gewoon over gesproken. We hebben heel goed contact met het college en dat houden we graag. En dat geldt ook voor de ambtelijke organisatie.
Meneer Boeienk.
Ik heb de volgende vraag. De vraag is, wat verwacht u nou precies in het kader van de verordening die voor ligt? Wat er spannend nu is. Want wat u eigenlijk voorstelt is een beleidsvoornemen. Dat kan elk moment plaatsvinden. Daar kunt u elk moment aandacht voor vragen. Maar u spreekt in het kader van de verordening die u voorligt. Heeft u een beeld wat daarin moet gebeuren om nu een stap te kunnen zetten? Zodat wellicht, net zoals de vorige spreker, heeft u al een amendement voorbereid. Dat we dat gelijk kunnen toepassen. Zodat we bijvoorbeeld het college de ruimte geven om ook komende maanden, zover tijd vraagt, om dat na te kijken. En ook wellicht, als dat een goed proces zal worden, om dat ook te implementeren.
Meneer Harder.
Tot voor kort dachten wij dat dat nodig zou zijn, een amendement of iets dergelijks om deze verordening aan te passen. De ambtelijke organisatie heeft ons gisteren uiteindelijk medegedeeld dat dat niet nodig is om dan ook deze verordening aan te passen. Inspreken was toen al gereserveerd. En het is bijna een agenda-vreemd punt geworden.
Meneer Kruiswijk.
Daar heeft zich al een partij aangeboden om een amendement in ontvangst te nemen. Maar als het bij nader inzien toch niet de VVD is, dan is het misschien wel GroenLinks. Want er staat in de verordening toch iets wat ik denk dat misschien voor aanpassing en aanmerking komt in dit verband. Want er staat, het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst. En een deel van uw verhaal was nou net dat het zo efficiënt is als die bestaande inzameldienst ook bedrijfsafval inzamelt. En dat is volgens de wet niet verboden.
Meneer Boeienk.
Mijn missie, voorzitter, is het handig dat wij deze vraag even aan het college gaan stellen. Ik volgens mij heb al een beetje antwoord gekregen net. En is het verder aan de commissie en het college om dat eens even uit te werken hoe dat precies zit. En dan komt dat vanzelf wel zo dadelijk te sprake. Ik denk dat iedereen het beleidsgedachtegang kan volgen die voorgesteld wordt. En ik denk dat we naar de uitwerking moeten kijken en de effecten ervan. Is mijn gedachte.
Meneer Westphal niet meer? Nee? Oké. Okay. Dank u wel, meneer Harder. Dan wil ik het woord geven aan de derde en laatste inspreker op dit punt, de heer Mos. Welkom, meneer Mos. Ook voor u 3 minuten spreektijd.
Ik zal me er strikt aan houden. Ik heb een handout hier. Na afloop kan, zover die al niet rondgedeeld is, maar heb ik hier nog. Hij is al rond. Goed. Geachte commissieleden. Ongeveer 2 jaar geleden was er nogal wat te doen over het ophalen van de grijze emmer. Dat zult u zich ongetwijfeld allemaal herinneren.
Daar wil ik toch even aan herinneren dat toen is afgesproken dat de wens van de bevolking leidend zou zijn voor de keuze van het systeem. En dat heeft toen geleid tot de keuze te houden op het wekelijks ophalen in plaats van het alternerend ophalen. Nu 2 jaar na datum schijnt die afspraak een beetje vergeten te zijn, zo krijg ik de indruk. Want met groot gemak en zonder deugdelijke onderbouwing, ik ben er in maart toen bij geweest, werd om eigenlijk, als je het samenvat, kostenredenen gekozen voor alternerend. De vraag is natuurlijk, is dat nou juist? Als we kijken naar de kosten, dan is het ophalen van afval en de hele afvalverwerking is iets wat niet te maken heeft met de algemene begroting, maar is een... staat in de wet, moet afzonderlijk kostendekkend zijn. Dus je kan eigenlijk zo zeggen dat de bewoners maken uit wat ze willen, want daar betalen ze voor. En als dat meer is, dat ze meer service willen hebben, dan is het meer. Dus in wezen, ik bedoel het niet onaangenaam, maar moet de gemeente, BMW en de raad niets anders dan uitvoeren wat de bevolking wil. Ik ben marktonderzoeker, dat weet u. Dus er werd enquêtes genoemd. En we hebben toen 2 jaar geleden 2 representatieve enquêtes gehouden in Bloemendaal. Het huidige Bloemendaal plus Bennebroek. Beide enquêtes, en dat was heel duidelijk, gaf als uitslag dat ruim 70% voor wekelijks ophalen was van de grijze emmer. Ik kan u vertellen, binnen marktonderzoek, attitudes van mensen wijzigen heel langzaam. Dat is nog steeds zo. Dat durf ik met u die weddenschap aan. Dus in wezen kan je zeggen dat wij pleiten voor het handhaven van het wekelijks ophalen, praat je dan namens de meerderheid van de bevolking van Bloemendaal. Wat ik eerder zei, dat de raad en de gemeente eigenlijk dat moet uitvoeren wat de meerderheid wil ten aanzien van de grijze emmer. Dus het verbaast me enigszins dat wel een alternatief destijds is getafeld om DIFTAR in te voeren. En dat lijkt een heel aardig alternatief. Maar er waren toen nog niet voldoende middelen ter beschikking om het uit te voeren. Wordt maar heel makkelijk zomaar geschakeld voor die komende 2 jaar, wat werd gezegd, naar maar het even alternerend. Helemaal in strijd met alle afspraken en met allerlei dingen. Dus daar heb ik me enigszins over verbaasd. Nou ja, dan werd de enquête aan de orde gesteld. Die de 4 alternatieven, u weet wel, vorig jaar heeft alle mensen hebben dat thuis gekregen. Nou, ik heb toen al, voordat de enquête in zee ging, al gezegd, let op, die vraagstelling is niet goed. Iedere beginnende marktonderzoeker kan u vertellen dat je hebt 2 dingen, gebruiksintentie en koopintentie. Gebruiksintentie is dat je een gebruik, of de intentie tot gebruik meet bij een bevolking zonder het noemen van de prijs. En de koopintentie is juist met het noemen van de prijs. Nou, er zit een groot verschil in. Ik wil toch even, als autoliefhebbers, als je een Rolls Royce ziet en je vraagt de gebruiksintentie van de Rolls Royce, zal heel veel mensen zonder het horen van de prijs toch dat aangenaam vinden om een Rolls Royce te hebben. Maar als ze de prijs horen, dan zie je een heel andere uitslag. Daarbij, als je kijkt naar de uitslag van die enquête, dan heb je 4 varianten. Nou, als je dobbelstenen werpt, dan is het kanspercentage 25% voor 1 van de 4 varianten, dat weet u. Nou, dat was precies de uitslag. Wat wil dat nou zeggen? Niet wat ik zo in maart allemaal hoorde van hinein interpreteren van sommige raadsleden, maar dat wil zeggen...
Meneer Mos, u hebt nog 1 minuut om uw betoog af te ronden.
Ja. Dat eigenlijk men nog niet een keuze kon maken. Dus met andere woorden, die enquête heeft heel weinig waarde, want de bevolking zegt eigenlijk, die keuze kan ik niet maken. Eigenlijk, ik wil wel heel snel naar de conclusie toe gaan. Dat is dat als je daarnaar kijkt, dan pleiten wij voor de handhaving van het wekelijks ophalen. Ik wil toch ook even in herinnering brengen wat mijn voorgaande spreker zei, dat er ook een wettelijk kader is waar de raad zich aan moet houden. En dat voordat de DIFTAR nog niet operationeel is, dat we niet in avonturen gaan om alternerend even voor 2 jaar in te voeren. Zonder dat hier de bevolking maar enige stem heeft. Dat is natuurlijk helemaal in strijd met de afspraken. En dat vind ik, dus een groot woord, maar toch een beetje onbetrouwbaar gedrag van de raad. Nou, dat was het, dank u wel.
Dank u wel, meneer Mos. Zijn er vragen aan de heer Mos vanuit de commissie? Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Ja, ik begrijp dat het uw vak is, maar ik wil er toch wat specifieker op ingaan. Bedoelt u ermee dat wij als gemeente de gebruiksintentie hebben gepeld van de bevolking? En, maar dat vind ik dat toch wel interessant, want daar geef je de ware wens, hè, wordt dan gevraagd, want aan prijs wordt niet genoemd. Dan zou je eigenlijk verwachten dat de meerderheid dan voor wekelijks zou ophalen, hè? Als het toch niks was kosten of als dat er niet toe doet, dat als ware wens boven kwam. En uiteindelijk toch die vierde. Hoe kunt u dat verklaren?
Je kan je dus afvragen, gezien de uitslag, of de bevolking de vraagstelling heeft begrepen. Ik heb zelf ook nog eens, ik moet het nog maar eens bekijken, maar die vraagstelling is zodanig ingewikkeld dat je ten eerste een hele studie moet maken wat alternatieven inhouden. Er werd gesproken over DIFTAR-varianten. Nou, voordat je in de gaten hebt wat DIFTAR is, dan de gemiddelde bevolking weet dat niet. En dan zie je dat eigenlijk het toevalsfactor een rol gaat spelen. Eigenlijk weet men dan men heeft geen duidelijke voorkeur. En dan zie je dat het toeval, het werpen van dobbelstenen, naar voren komt. Dus er komt eigenlijk helemaal geen uitslag uit.
Vraag van de heer Burger.
Ja, dank u, voorzitter. Meneer Mos is marktonderzoeker, dat heeft u inderdaad al een aantal keren aangegeven. Maar ten tijde van de enquête, rond die tijd werd volgens mij ongeveer de plasticinzameling ingevoerd. Het is nu ongeveer 1,5-2 jaar aan de gang. En er werd in ieder geval vorig jaar al duidelijk dat die plasticinzameling een enorme invloed heeft op de hoeveelheid restafval in de grijze emmer. En daar hebben we elkaar ook wel eens over gesproken, over dat onderdeel. Nou is het ook zo dat in het nieuwe systeem wat dan per 1 januari zou moeten gaan plaatsvinden, dat het de plastic inzameling van 1 per 4 weken naar 1 per 2 weken gaat. Dat zult u ook weten. Nou zegt u dat in een marktonderzoek dat de attitude van mensen zeg maar langzaam verandert. Maar hoe schat u zelf zeg maar de attitude in van de mensen in Bloemendaal, sinds nu ze dus weten dat die plastic inzameling echt concreet minder restafval geeft, want dat is natuurlijk al een jaar aan de gang. Denkt u dan niet dat zo'n attitudewijziging sneller gaat?
Ik denk dat het een niet met het ander te maken heeft. Men zal je ziet een gedragsverandering ten aanzien van scheiden van afval, dat is zeker zo. Nee, want dat zien we toch ook, dat de hoeveelheid papier en dergelijke vermindert in die grijze emmer. Maar de vraag is natuurlijk of een bewoner het wekelijks ophalen van afval, dat is een heel andere waarde dan het scheiden van afval. Dat heeft te maken met gemak, het is een heel ander begrip. Dus je kan dat niet zomaar zeggen van ik voer plastic ophalen in 1 per 2 weken binnen. En dus zal de bevolking dat alternerend wel aanvaarden. Dat kan niet. Want dat heeft met heel andere begrippen te maken. En dat kan je niet zomaar verenigen. Dus je moet dat ook aan mensen vragen of ze dat willen. Daar zijn ze wijs genoeg voor als je die vraagstelling goed doet.
Dank u wel, meneer Mos. Dan is nu de beurt aan de commissie om een advies te gaan formuleren ten behoeve van besluitvorming in de gemeenteraad. college heeft een voorstel voor een besluit geformuleerd. Een afvalstoffenverordening Bloemendaal 2012. Wie mag ik daar het woord over geven? De heer Wiedeman.
Dank u, voorzitter. Volgens de afvalstoffenvereffening, verordening, sorry, Bloemendaal 2012, kan wat betreft de VVD door naar de Raad. Het is precies zoals wij bedoeld hebben en ook in een eerdere instantie hebben afgesproken hoe wij de toekomst zien van het afvalverwerkingsproces en het inzamelen daarvan. Wij zien daar de voordelen van in. We hebben dat in het vorige debat daarover gehad. We zien daar voordelen in die ten gunste zijn, zowel voor de burgers als voor de gemeente. Niet alleen in kosten, maar niet in mindere mate ook voor het milieu. Het is een aansporing voor de burgers om nog meer aandacht te schenken aan het scheiden van afval. En ik denk dat door het systeem wat we nu gaan voorstellen of gaan aannemen, hopelijk gaan aannemen, dat die scheiding nog stringenter wordt doorgevoerd. En het resultaat zal zijn dat het eens in de twee weken ophalen van de grijze emmer niet tot problemen zal leiden wat betreft capaciteiten en het eventueel overvol raken van containers. Dus wat mij betreft, wat de VVD betreft, kan dit stuk door naar de Raad. Wat betreft de vraag van de heer Harder om het bedrijfsafval in de winkelstraat van Bloemendaaldorp mee te nemen in het proces wat in feite bedoeld is voor de burgers. Ik zou het college willen verzoeken om daar eens in te duiken, om daar een modus voor te vinden en een voorstel te doen aan de Raad, waarop de Raad daar een oordeel aan kan geven. En in principe klinkt het niet zo verkeerd om daar serieus naar te kijken en daar een oplossing te vinden. Tot zover.
Dank u wel, meneer Wiedeman. Meneer Burger.
Dank u wel. Deze afvaldiscussie duurt al een hele periode. In deze verordening voor volgend jaar, dat is eigenlijk dus, zeg maar, de verankering van dat besluit uit maart wat we hebben genomen. De CDA-fractie heeft daar toen ook mee ingestemd om de redenen die we toen hebben gegeven. En die zijn eigenlijk niet veranderd. Want als je het logisch doortrekt, is de afvalstoffenverordening 2012 een logisch gevolg van het besluit wat we als Raad in meerderheid hebben genomen in maart 2011. Dus u kunt in ieder geval ervan uitgaan dat het CDA ook deze verordening positief adviseert hierover. Maar ik zit wel met een paar vragen. Want de heer Vermeulen en de heer Mos die hebben duidelijk hun bezwaren aangegeven. En er komt bij mij toch de vraag op van ja, als wij als raad het besluit nemen op 22 december om deze verordening te aanvaarden. En met als mogelijk gevolg dat men naar de kroon stapt of naar de rechtbank om te vragen om vernietiging van deze afvalstoffenverordening. Stel nu dat proces inderdaad leidt tot een echte vernietiging van dit besluit dan, wat we hebben genomen. Wat betekent dat dan concreet in 2012? Want er zijn natuurlijk al uitgaven gedaan. Er zijn ruim 9000 folders verspreid. Ik acht persoonlijk de kans, gezien het ettelijke malen vragen wat ik heb gedaan, acht ik de kans niet groot dat die verordening vernietigd zal worden. Maar ja, garantie heb je nooit, 100%. Dus van dit is ik wil wel een beetje een antwoord op die vraag. Dan heb ik een andere vraag. Dat gaat of meer een opmerking over datgene wat de heer Harder heeft ingesproken. Ik zou inderdaad het college willen vragen om daar naar te kijken van wat de mogelijkheden zijn voor de winkeliers in Bloemendaal. Maar ik denk dat als je natuurlijk dat pad op zou gaan om ook winkeliers zeg maar hun vuil te laten deponeren in die afvalcontainers die ondergronds komen. Dat je natuurlijk ook te maken hebt met beleid wat voor de hele gemeente moet gaan gelden. Want dan hebben we het ook over Overveen, dan hebben we het ook over de Bennebroekse winkeliers, over de Vogelenzangse en over de Aardenhoutse hebben we er misschien maar helemaal niet. Maar in ieder geval in 4 dorpskernen hebben we ondernemers die bedrijfsafval produceren. Ja. Dus mijn vraag is even van ja, ik neem aan dat u dat wel in beeld heeft. Maar toch het verzoek om er inderdaad, net als wat de heer Wiedeman zegt, om daar eens naar te kijken.
In april van dit jaar heeft GroenLinks tegen het besluit gestemd voor 2-wekelijks inzamelen. Evenals dat een jaar of anderhalf eerder wij dat ook hebben gedaan. Toen met als argument dat onze inwoners de service zeer op prijs stellen en er nog veel onderzoek moest gebeuren naar de beste afvalinzamelmethodiek en aan een goede raadpleging van de bevolking gehouden moest worden. En nu met het argument dat de servicevermindering die optreedt, dit jaar is dat, in volgend jaar zal dat zijn, dat die niet in verhouding is tot de milieuwinst en ook niet in verhouding is tot de kostenvoordelen die de bewoners hebben bij het 2-wekelijks in plaats van wekelijks ophalen van afval. Maar wij zijn van mening dat de procedure van de raadpleging correct is verlopen in opdracht van de raad. Ik ken de vraagstelling en mijn kiezers hadden geen moeite met de ingewikkeldheid van de vraagstelling. En met het kostenaspect is wel degelijk rekening gehouden in de vraagstelling. En de uitslag is niet eenduidig. Dus daar hebben we ook onze besluit in april op gebaseerd. We hebben gezegd van wij moeten die afweging maken. We hebben heel veel van de argumentatie gevolgd om over te gaan op een 2-wekelijkse inzameling. Ook het milieuaspect is daarbij meegewogen. Maar per saldo hebben wij een andere afweging gemaakt en we willen voort naar een nog beter en milieuvriendelijke inzameling. Maar nog een ander maar, die keuze hebben we nu niet meer, denk ik. En dat is de vraag aan het college, want kunnen we nou nog terug? Want ik neem aan dat het college keurig contracten heeft afgesloten om 1-1 aanstaande te kunnen beginnen met de nieuwe werkwijze. Want de verordening gaat 1-1 aanstaande in en daarvoor is natuurlijk een keurige de goedkoopste en de beste partij gekozen. Er zijn contracten afgesloten. Dus ja, het is een iets dat wel in de raad moet komen ter bespreking, maar waarvan GroenLinks zich ook niet tot het einde toe zal verzetten als dat weer schade voor de gemeente oplevert van contractbreuk. Dus graag het antwoord van het college daarop.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Meneer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nu al zoveel gehoord waar ik het mee eens ben. Dat hoef ik dan verder niet te herhalen. En ik wil toch wel gewoon het college complimenteren met de manier zoals het aangepakt is. Eén ding, ook de vraag van de heer Harder, die wil ik graag mee ondersteunen. Maar er zit één maar aan en ik denk dat er gevraagd wordt aan de gemeente om regulerend op te treden. En misschien zou je van de ondernemers kunnen verwachten dat ze zelf regulerend zouden kunnen optreden. Wie weet. Maar ik heb nog één vraag die me interessanter lijkt. Wanneer de heren insprekers ergens waar dan ook in beroep gaan, heeft dat een opschortende werking? Want als dat zo is, hebben we wel een probleem. Als die opschortende werking er niet is, dan hebben we in ieder geval geen uitvoerend probleem. Dat is mijn bijdrage tot nu toe.
Dank u, voorzitter. Ik sluit me volledig aan bij de reactie van de VVD en de CDA op dit onderwerp.
Oké, dank u wel. Dan is nu het woord aan het college. Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik begin maar met het onderdeel winkeliers. U heeft mij gevraagd om daar eens naar te kijken. En de problematiek is het college natuurlijk al langer bekend. Toen we daar schouwden in de winkelstraat en als ik daar loop, dan zie ik daar inderdaad al die containers staan. En toen heb ik ook aan de winkeliers gevraagd of zij niet zelf konden zorgen dat het wat eenduidiger zou worden, dat ze dezelfde leveranciers zouden nemen voor het ophalen van hun afval. Nou, dat is hun niet gelukt. Daarin vind ik wel een teleurstelling, omdat ik toch uitga van de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers in deze. En de oplossing die zij nu vragen, dat, daar wil ik u toch wel een aantal dingen van onder uw aandacht brengen. Het is in feite geen kerntaak van de gemeente om het afval van bedrijven in kazerwinkeliers op te doen. De verordening geeft geen problemen overigens, want in dat artikel wat u noemt, meneer Kruiswijk, daar wordt geschreven dat dan tegelijkertijd het andere artikel weer die gelegenheid geeft om het toch te doen. Dus die verordening die hoeft niet aangepast te worden. De verordening kan gewoon zo blijven zoals die is. U hoeft hem niet te amenderen. Die mogelijkheden zitten in het volgende artikel. Als u daar de tweede regel leest, dan kunt u lezen dat daarin, als in hoofdstuk 4, even kijken. Ziet u het? Ja, oké. Okay. Dus, er moet wel een speciale regeling komen, een reinigingsheffing of iets dergelijks. Het is natuurlijk wel lastig, want je kunt wel ondergrondse containers maken voor huishoudelijk afval, maar al het andere afval zal dan ook afgevoerd moeten worden. En ik kan me zo voorstellen dat er dus nog heel wat vuilniswagens blijven rijden. Dat is niet gewenst, dat is inderdaad vervelend, want je komt ze iedere dag tegen. Het is niet prettig en het is gevaarlijk voor de weggebruiker. Natuurlijk zijn wij als gemeente Bloemendaal heel servicegericht. Hè? Dus wij zijn echt wel in om te kijken naar deze zaken. Maar wij zouden ons ook kunnen voorstellen dat de winkeliers contact nemen met een bedrijf als de Meerlanden, die misschien wel een oplossing zou kunnen vinden voor hun probleem. Natuurlijk kunnen wij ook daarin voor een deel participeren door bijvoorbeeld te zeggen, nou, wij gaan wel ondergrondse afvalcontainers plaatsen om daarin tegemoet te komen. Dan moet dat natuurlijk wel vertaald worden in een bijdrage, want het kan dus niet zo zijn dat de gewone inwoner, hè, zeg maar, waarin de afvalstofheffing van toepassing is, dat we die gaan confronteren met de kosten van de ondernemer. Dat is natuurlijk niet aan de orde, dus dat moet apart worden geregeld. Maar ik zou wel graag het college een advies willen maken voor u. Maar dan wil ik wel een beetje weten welke richting ik daarmee op moet gaan. Dan met betrekking tot het geheel. Ik heb voor uzelf eigenlijk voor uw geruststelling, vooral voor de heer Burger, die denkt dat het mogelijk vernietigd kan worden, opschortende werking, daar is in ieder geval geen sprake van. Dus daar hoeft u ook niet bang voor te zijn. Wij zijn niet bang voor vernietiging. En ik zal u uitleggen waarom. Vandaag gaat u eigenlijk formaliseren wat u in het verleden al als een kaderstelling heeft vastgelegd. Dat heeft u gedaan op 24 maart 2011. Daar heeft u, omdat de wet milieubeheer inderdaad van toepassing was, heeft u ook gezegd, wij moeten inspraak doen. En wij hebben in Bloemendaal de verordening interactieve beleidsvorming. Meneer Burger weet dat als geen ander, want die hecht daar ook altijd heel veel waarde aan en terecht. En u weet dat hier ook een wethouder zit die dat graag voor u wil uitvoeren. En zo zie ik ook die rol van mij. Ik heb dat niet gedaan op persoonlijke titel. Ik heb dat ook niet gedaan als college. Ik heb dat gedaan omdat het college het instrument is voor de raad om een opdracht uit te voeren die de raad graag wil. En de raad heeft mij gezegd, de verordening is van toepassing. En zij hebben ook, toen heeft u een aantal zaken afgesproken. U heeft gezegd, de mensen moeten geïnformeerd worden over de verschillende scenario's. Ik kom nog even straks terug op die verschillende scenario's. Er moeten zienswijzen kunnen worden ingediend. Men moet een keuze kunnen maken, hè, uit een systeem. En er is ook heel duidelijk gezegd dat de keuze van de burgers zwaar zou meewegen. Nou, even terug naar die scenario's. Die scenario's, die hebben wij, uw raad ook, met elkaar vastgesteld, omdat wij in eerste instantie al het communicatieve traject waren ingegaan om met de burgers in gesprek te gaan, de rondetafelgesprekken. En wij hebben ook online peilingen gedaan. En wij kwamen tot de conclusie dat er toch een tweedeling was in de gemeente. Enerzijds de burgers die gericht waren op service, iedere week die grijze bak aan de weg, en een ander gedeelte van de burgers die zei, goede scheiding, hè, afvalscheiding, zo weinig mogelijk kosten, we hebben de ervaring mee en het bevalt ons prima. Toen zijn we op zoek gegaan in het college naar een oplossing die beide een oplossing zou kunnen bieden. En dat waren de twee difterzaken. Nou, die vier, hè, dus het systeem van Bloemendaal, het systeem van Bennebroek, difter 1 en difter 2, hebben wij gepeild. Nou, het college heeft daar een conclusie uitgetrokken dat difter 1 een goede oplossing zou zijn. En u heeft net even een andere oplossing gekozen. En beide kunnen we beargumenteren. En u heeft dat ook gedaan. En daarmee wil ik de doelmatigheid nog eens even onderschrijven. U heeft gezegd toen, het is een systeem dat leidt tot goede afvalscheiding. En het is een uitdaging, heeft u gezegd. Het is eenvoudig in te voeren, heeft u gezegd. Eenvoudiger dan difter. En het heeft ook minder kinderziektes, heeft u gezegd. Dat is ook doelmatig. U heeft ook gezegd dat het eenvoudig is en minder kosten heeft in de uitvoering. Dat was een van uw argumenten. Het systeem van difter is namelijk veel ingewikkelder bij GBKZ. En dat zou wel eens tot probleempjes kunnen leiden. En dat is altijd heel vervelend als je een nieuw systeem invoert in de gemeente. Dat dan mensen in het begin oplopen tegen een aantal zaken die niet goed werken. En u heeft gezegd, laten we die burger nou eens extra faciliteren, want afvalscheiding, met name dat plastic, leidt tot minder grijs in die bak. Dus ze kunnen makkelijk toe met één keer in de 14 dagen en ook met een, misschien zelfs wel met een kleine bak. En daarnaast heeft u gezegd, het groen afval komt één keer in de 14 dagen, dus organische stoffen kan men altijd kwijt. De ene week in de grijze bak en de andere week in de groene bak. En als er een probleem is, dan kan het ook nog in afval in plastic worden gepakt. Dus het volkshuisvestelijke element is wel degelijk aan de orde geweest in uw discussies. Ik heb nog iets vernomen in het over de keuzes. Je kunt in ieder geval zeggen dat als je naar de scenario's kijkt, dat er maar, hè, het is ongeveer gelijk, 25, het was ietsje, zeg maar, 26 voor difter en Bennebroek, zeg maar het systeem Bennebroek 22 en Bloemendaal 25%. Als je dan kijkt, dan is er eigenlijk maar 1/4 van de bevolking die zegt wekelijks, heel nadrukkelijk. De andere systemen zeggen allemaal tweewekelijks, hè, zowel het alternerend als difter 2. En in difter 1 wordt eigenlijk gezegd, nou, wij hoeven niet zo nodig wekelijks, daar kunnen we voor kiezen, maar we kunnen ook kiezen voor iets anders. Dus ik vind dat het wel heel erg duidelijk is dat niet zo'n groot gedeelte voor Bloemendaal kiest voor wekelijks. En nou, ik heb het al gehad over de doelmatigheid. Dus ik denk zo dat ik wel veel vragen heb beantwoord. En ik kijk nog even terug naar mijn lijstje. Natuurlijk gaat het college dus induiken in het verzoek van de winkeliersvereniging. Nou, u hoeft niet bang te zijn dat het vernietigd wordt. Het kan ook niet worden teruggedraaid. Contracten hebben we, uiteraard zijn we daarmee bezig geweest. We hebben natuurlijk ook al de mensen geïnformeerd. We hebben ze al de gelegenheid geboden om hun bakken te kunnen omruilen. En dan kun je wel zeggen, ja, dan moet de wethouder dan mee wachten tot na de vaststelling vandaag. Maar dan hebben we in januari problemen en dat willen we ook niet. Dus we willen een goede wijze waarop we het gaan invoeren. De mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente het goed geregeld heeft. En ik denk dat we dat goed hebben gedaan. Dank u wel, voorzitter.
Mag ik? Ik zie meteen al vingers omhoog gaan. Want ik wilde eigenlijk al samen gaan vatten, een voorzichtige conclusie trekken, dat de commissie positief adviseert ten aanzien van de afvalstoffenverordening Bloemendaal 2012 richting de raad van volgende week. En mijn vraag zou dan zijn of u dat deelt en of u nog behoefte heeft aan richting geven aan de werkzaamheden die de wethouder bereid is te gaan verrichten ten aanzien van het bedrijfsafval. Meneer Wiedemann.
Laatste vinger, de eerste beurt, dank u wel. Ja, ik vind het betoog van de wethouder heel duidelijk. En het onderstreept nog eens even de zaken zoals we die het in maart hebben gepresenteerd gekregen en hebben aangenomen. Daar zijn geen twijfels van mijn kant. Ja, wat betreft het idee voor de winkeliersvereniging, de suggestie om specifiek met firma Meerlanden daar eens over van gedachten te wisselen. Want ik denk dat deze firma daar meer ervaring heeft met dat soort vraagstukken. Want in elk dorp en elke stad is wel een winkelstraat. Dus het zal niet nieuw zijn voor hun. En ik ben ervan overtuigd dat daar toch wel wat uit kan komen. Dus wat de VVT betreft, zoals eerder gezegd, het kan naar de raad. Positief.
Wel, meneer Burger.
Dank u wel. Ja, de wethouder geeft aan niet bang te zijn voor vernietiging van de verordening. Ik acht die kans ook gering. Maar die kans is niet nul. U kunt geen 100% garantie geven. Stel nu dat die wel vernietigd zou worden. U gaat er niet vanuit, maar stel dat. Wat gaat er dan gebeuren? Dat zou ik graag een antwoord op willen hebben, op die vraag. Ja. Ik heb geen blauwe hoed op. Dus... En dan wat betreft dat bedrijfsafval, nou de insteek die de wethouder wil kiezen, daar kunnen wij achter staan. We moeten ook bedenken dat niet alleen winkeliers natuurlijk hun afval afzetten via een eigen contract. Maar volgens mij gebeurt het ook bij meerdere instellingen in de gemeente, bij scholen, bij verzorgingshuizen. Dus ze zullen niet meteen op de stoep staan, maar ik denk wel dat u dat ook in uw achterhoofd moet houden. Voor het overige zijn wij positief over deze verordening.
GroenLinks vindt dat dit voorstel ook naar de raad moet. Want dan krijgen we per 1 januari een geharmoniseerde afvalverordening. Ik heb ook het idee dat mijn fractie niet tegen zal stemmen, maar dat moet ik nog bespreken. En wat betreft het bedrijfsafval, ja, om de liberalisering mislukking een halt toe te roepen, zou ik de wethouder willen meegeven dat ze wat GroenLinks betreft zo ver kan gaan dat ze een aparte ophaalservice vanuit de gemeente regelt voor de winkeliers in Overveen en in Bloemendaal. En Bennebroek. Overal waar dat speelt in winkelcentra.
Dank u wel, voorzitter. De suggestie om meer landen in te schakelen om een algeheel ophaalgebied te gaan verzorgen. Daar zie ik wel wat in. Lukt dat niet, dan zou je kunnen denken aan een analoge regeling zoals die in grote steden wel is. Dat er voor een bepaalde tijd of binnen een bepaalde tijd bevoorraad moet worden. Je zou dat kunnen omzetten in binnen een bepaalde tijd, op een bepaalde dag wordt het vuil neergezet en opgehaald. En daarvoor kan het niet en daarna mag het ook niet. En dan heb je in ieder geval een periode dat het even druk is, maar dat het daarna dat je verschoond bent van allerlei voertuigen. Wat betreft de ene fractie kan ik niks zeggen, maar van de eigen fractie kan ik zeggen dat het naar de raad kan. En wat ons betreft ook nog een hamerpunt zou kunnen zijn.
Dank u, voorzitter. Ja, ik zou de wethouder wel willen meegeven in zaken de bedrijfsopzameling. Ik zie dat echt als maatwerk en plaatsgebonden, dus niet direct voor alle winkeliers in de gehele gemeente. Het verzoek komt nu specifiek uit de dorpskern Bloemendaal en deze dus ook op in te gaan. Dat vereist wel van beide partijen, zowel van de gemeente, maar ook van de winkeliersvereniging, dat er een stemmag tot een afspraak wordt gekomen. Uiteindelijk hebben de ondernemers keuzevrijheid op dit moment. Dat hebben ze ook nog steeds, al mocht de meerderheid gebruik maken van de gemeente. Maar dan halen we niet het resultaat van minder vrachtwagens. En laten we vooral het resultaat bovenstellen, het minder vrachtwagens in de straat en daardoor een fijnere winkel- en woonomgeving. En samen met de winkeliersvereniging van Bloemendaal daar in gesprek te gaan. Dank u.
Dank u wel, meneer Westphal. Het woord aan mevrouw Schep met de vraag of zij voldoende handvaten heeft om met een voorstel te komen ten aanzien van het bedrijfsafval. Ja. En de vraag van de heer Burger over het als dan.
Ja, voorzitter. Ik heb voldoende instrumenten voor het verzoek van de winkeliers. Ik wil inderdaad erop wijzen dat er ook scholen, zorginstellingen en tuindersverenigingen zijn, die aan ons wel eens het verzoek hebben gedaan om dat te gaan regelen. En het gaat natuurlijk om vele vormen van afval, dus het wordt niet een eenvoudige klus. En ik zal zeker eens met de meerlanden gaan praten om te kijken wat ze daar kunnen betekenen voor ons. Wat gaat er gebeuren, meneer Burger? Dan gaan we dus de huidige afvalinzameling continueren. Dat kan. Daar zal de inzamelaar niet, die zal dat niet erg vinden, stel ik mij zo voor. En dat zal leiden tot een financieel tekort. En dat zullen wij dan ten laste van de reserve moeten brengen. Dat zijn de consequenties. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Gehoord de beraadslagingen zou ik moeten concluderen dat dit als een hamerpunt naar de raad kan. De heer Van Schie heeft echter aangegeven dat het niet aanwezige raadslid Heukels heeft gezegd dat hij het wil bespreken in de raad. Dus om die reden komt het als bespreekpunt op de agenda van de raad. Zonder dat er argumenten genoemd zijn vanavond die dat rechtvaardigen.
Hij heeft die argumenten ook niet met mij gewisseld.
Dan gaan we nu over naar het volgende agendapunt. Tenzij u behoefte heeft aan een korte schorsing op dit moment. Ja, dan schors ik nu de vergadering voor 5 minuten. heropen de vergadering met het ontwerpbestemmingsplan Aardenhout 2011. Het college van BMW stelt voor om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp ter inzage te leggen. En u wordt gevraagd om uw advies te formuleren ten behoeve van de raadsvergadering van volgende week donderdag. Eerder deze avond hebben we kennis genomen van de inspraak van de heer Van Zalingen. En ik geef nu het woord aan de commissie. En ik begin met de heer Van Schie.
Mag ik, voorzitter. Ik kan er heel kort over zijn. Wij vinden het een conserverend bestemmingsplan. Er zijn dus weinig nieuwe ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan voorkomen. Wij vinden ook dat de inspraak en zienswijze adequaat beantwoord zijn. Met betrekking tot de vraag die vanavond gesteld is, wacht ik nog even af wat het college daarmee zal gaan doen. Die vraag over die perceelsindeling van de inspreker. Voor de rest heeft de Partij van de Arbeid instemming met het bestemmingsplan Aardenhout zoals het er nu ligt. Dank u wel.
Dank u, voorzitter. Hoorde ik nou net de PvdA zeggen over een conserverend bestemmingsplan en positief? Daar kunnen we ons ook bij aansluiten. Wij stemmen in bij het de inzage zeggen van dit bestemmingsplan.
Ja, wij zijn ook positief over het bestemmingsplan. Dit is natuurlijk een bijzonder bestemmingsplan, dat wil ik toch wel even aanhalen, omdat we er helemaal een nieuwe systematiek invoeren. Dat zie je ook heel goed terug in de inspraakreacties en ook in de beantwoording daarvan. En het gaat dus in die reacties grosso modo over de bepaling van het bouwvlak. En er zijn een aantal reacties geweest van mensen die zeiden, ja, maar ik heb dat er al staan en waarom zit dat niet in mijn bouwvlak? Nou, daar heeft de gemeente dat dan ook veranderd of beloofd te veranderen. Want dan is het dus bestaande bebouwing en dan doen we weer recht aan ons conserverende bestemmingsplan. Maar er zijn ook mensen die dus... waar ben ik nou? Die daar juist een ruimer bestemming hadden, maar dat niet gebruikten. Nou, en die mensen krijgen veelal nul op hun request. Maar dat zijn individuele gevallen. Maar daarom wilde ik toch aan de wethouder vragen of hij ons nog een keertje kan uitleggen hoe dat nou gaat met het bepalen van het bouwvlak. Daar gebruik je natuurlijk steeds dezelfde regels voor en... Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat het dus als zo'n belangrijke pijler in het bestemmingsplan zit. Hier wil ik even bij laten. Dank u wel.
Dank u, voorzitter. In aanvulling op op mijn collega. Dus een van de zienswijzen, daar heb ik toch een vraag over. Het gaat over nummer 3 van hockeyclub Rood-Wit. Mij ontgaat de reden waarom het bedoelde terrein is gesplitst in twee categorieën. Eén categorie is sport en de andere categorie recreatie -golf. Nou zegt de hockeyclub Rood-Wit, golf is dat dan geen sport? Die vraag kan ik natuurlijk ook stellen. Maar ik vind het belangrijk te weten waarom die splitsing is aangebracht. Want in het oude bestemmingsplan was het genoemd recreatie, waarin de sporten daaronder werden gedeeld, zoals veldsporten, zelfs ruitersport. Dus de vraag is waarom deze splitsing en is dat niet, heeft het niets te maken met een soort blokkering dat de hockeyclub Rood-Wit en de golfclub Mariënweide niet elkaars terrein kunnen overnemen. Dank u.
Dank u wel, meneer Wiedeman. Meneer Burger.
Dank u wel, voorzitter. Dit bestemmingsplan, dat is eigenlijk de tweede in een rij van bestemmingsplannen die nog gaan komen. En als je dan bijvoorbeeld pagina 3 opslaat van hoofdstuk 1, dan worden daar inderdaad maar liefst 19 vaststellingen door de gemeenteraad. Die hebben plaatsgevonden tussen 1976 en 2010. Worden in één bestemmingsplan vastgelegd. En we wisten inderdaad dat we er zo heel veel van die kleintjes hadden, maar in ieder geval in Aardenhout worden er in ieder geval heel veel kleintjes in één bestemmingsplan neergezet. En het zal ook een hoop, hopelijk meer, een hoop duidelijkheid gaan verschaffen. Die eenheid waar we als raad voor gekozen hebben om het ook zo te doen. Mijn vraag is alleen wel, en dat doe ik eigenlijk naar aanleiding van het bestemmingsplan Vogelenzang, want daar was toen namelijk in zo'n opsomming er eentje ooit vergeten. En dat zou worden rechtgezet. Ik ga ervan uit, maar weet u zeker dat hier alles op een rijtje staat, omdat dit er nog veel meer zijn? Ik neem aan van wel, maar je weet het maar nooit. Dan heb ik even gewoon een opmerking over bijlage 1. Dat is de nota van inspraak en overleg. En dat is gewoon, iets wat opviel. In die tabel staan nu zeg maar die overlegreacties en de inspraakreacties. Die staan geanonimiseerd. En dat is volgens mij, voor mijn gevoel, het eerste bestemmingsplan waar het zo gebeurt. Dit in die tabel. Nee, dat heeft, en ook in de verdere reacties hier zie je ook de namen niet meer staan. De brieven wel, maar maar hierin niet meer. Waarom is dat? De vraag is alleen van ja, is dat een nieuwe systematiek? Ik weet het niet. Zou kunnen. Voor het overige kan het CDA een positief adviseren over dit bestemmingsplan. En het kan wat ons betreft ter inzage. Gelijk aan de woorden van de heer Van Schie.
Dank u wel, meneer Burger. Meneer Kruiswijk.
Ja, het is een dik bestemmingsplan, maar het is dan ook over een heel gebied waar vroeger allemaal aparte plannen over waren. En er is rekening gehouden met allerlei toetsen, zoals we hebben kunnen lezen. En er is ook verwezen naar de structuurvisie, dat is ook nieuw, dat is goed gedaan. Er zijn wel heel veel aanpassingen naar aanleiding van de inspraakreacties geweest, namelijk allemaal, hoe heet dat, verbeeldingsaanpassingen. Is dat nou gekomen omdat er allemaal foutjes toch nog in zaten? En is daar dan met de opstellers over gesproken? Het heeft vast te maken, denk ik, ook wel met de complexiteit van het gebied. Het is natuurlijk geen uniform bouw, geen uniforme kavels. Er zitten landgoederen tussen. Er staat in het plan dat het conserverend is, dat er geen ontwikkelingen zijn. Maar er zijn natuurlijk wel bedreigingen. En daarvoor is het bestemmingsplan er. Maar er zijn enkele bedreigingen, ontwikkelingen, die ik eigenlijk wel specifiek even wil noemen om te kijken of dat plan dan zijn conserverende karakter kan waarmaken in de uitvoering. En dat is een bedreiging als een bepaling van die er aankomt vanuit de Rijksoverheid, dat er ontheffing verleend kan worden voor het wonen in niet-woningen als er zorgtaken uit te voeren zijn. Dat is de ontwikkeling dat er vanuit de markt steeds meer behoefte is om te splitsen. De economische druk tot splitsing neemt toe. Nu staat er ergens dat het vooral vanwege milieuhygiënische randvoorwaarden afgewezen zou kunnen worden. Is dat zo? Nou ja, goed, er zijn nog meer voorwaarden. Ik noem het eventjes als aandachtspunt. En,
voorzitter, zou ik de heer Kruiswijk kunnen vragen waarom hij voor dit soort ontwikkelingen het woord bedreigingen gebruikt?
Meneer Kruiswijk.
Nou, ik heb het genuanceerd. Ik heb gezegd bedreigingen / ontwikkelingen. Dat is de bedoeling van mijn verhaal. Maar u weet dat ons Bloemendaal de splitsing als bedreiging ziet. Ik vind dat wat overdreven. Maar het is wel iets wat meer zal gaan gebeuren door de economische omstandigheden. Dat moeten we voorzien. En de vraag is dus of het college kan leven met de uitzonderingsbepalingen die nu in de regels staan om splitsing toe te staan. Die zijn heel beperkt overigens.
De voorzitter, voor mij was het interessanter wat GroenLinks daarover dacht. En verder denk ik dat bestemmingsplannen worden gemaakt en herzien om aan te passen, om het gebied aan te passen aan de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Die staan natuurlijk ook niet stil. En als de vraag zich daarin gaat voordoen, in splitsen voor verzorgende, noem maar, dan denk ik dat je daar gewoon heel erg zorgvuldig mee om moet gaan. Dat zorgvuldig moet bekijken en een zorgvuldige besluitvorming daarop doen. Vandaar dat ik het woord bedreigingen nog even stipuleerde. Dat vind ik persoonlijk niet echt een bedreiging. Zeker niet wanneer het een uitvloeisel is van maatschappelijke veranderingen.
Ik kan uw redenering volgen, maar in de regels van het bestemmingsplan, daar staan heel veel voorwaarden waaraan voldaan moet worden om überhaupt iets te mogen splitsen en dan alleen nog maar verticaal. Dus het wordt ontzettend beperkt. Maar dat is dus niet zozeer een bedreiging van het gebied, maar dat is meer een bedreiging van de druk op volkshuisvesting en het in stand houden van mooie villa's. Goed, ik heb nog één detailopmerking en een principiële opmerking naar aanleiding van de inspraak. De detailopmerking is, er staat ergens dat de Leeuwerikkelaan toch 50 kilometer weg zou moeten zijn. Dat impliceert dat het een gebiedsontsluitingsweg zou zijn. Waar naartoe gaat die ontsluiting dan? Is de Nachtegalenlaan dan ook een gebiedsontsluitingsweg met een 50 kilometer regime? Dat is de technische opmerking. Oké, als dat zo is, en ik hoor van mijn collega Burger dat het zo is, dan snap ik die redenering dat het een 50 kilometer weg is. Hoeft het college dat niet te antwoorden, tenzij het onzin is wat de heer Burger zegt. Maar dat kan ik me nu bijna niet voorstellen. En de principiële opmerking dat is dat eigenlijk worden huidige bouwrechten door de nieuwe bestemmingsplan wegbestemd. En worden degene... Er worden een aantal rechten wegbestemd. Hè. Dus er wordt uitgegaan van de huidige bebouwing in de meeste gevallen. En als de bewoners geen plan hebben om te bouwen binnen de huidige rechten binnen een ruime termijn, dan vervalt ook het recht op planschade. En ik vraag mij af of dat een redelijke regeling is. Want als die rechten die er nu zijn aanzienlijk zijn, moeten wij dan onze inwoners verplichten om een plan in te dienen om die rechten te behouden of die materieel te maken? Ik kan me dat toch niet voorstellen. Ik zou graag van de wethouder daar een reactie op willen hebben hoe dat in den landen gaat en wat hij redelijk vindt. En tenslotte vindt GroenLinks dat ook in Bloemendaal wel een reden kan zijn om het drempelbedrag te heffen voor mensen met een beperkt inkomen. Als het gaat om de wijzigingsverzoeken kosten. De kosten voor bouwleges is dat. Dat drempelbedrag staat hier dat niet gegeven wordt. Er zijn enkele gemeentes die voor de aanvragers van wijzigingen, denk ik, van het bestemmingsplan moet het zijn, met een beperkt inkomen, een drempelbedrag regelen van slechts 100 euro. Wij menen, zegt het college, dat het voor deze gemeente niet nodig is. Waarop is dat gebaseerd? Dat is het volgende agendapunt. Kom ik daar nog later op terug.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Voor zover de eerste termijn van de commissie. Het woord is nu aan wethouder Kokke voor een antwoord.
Dank u wel, voorzitter. En ook de commissieleden hartelijk bedankt voor hun reactie, die toch overwegend van instemmende aard is. Even kijken. Ik had het allemaal netjes opgeschreven. Ja, er is één centrale vraag. Laat ik daar maar mee beginnen. Die vraag die is geopperd door de inspreker. En die is ook door een aantal fracties op hun moverende wijze verwoord. En dat is eigenlijk de systematiek die we hanteren in Bloemendaal met betrekking tot de inrichting van bestemmingsplannen. Nou, we weten allemaal met elkaar dat we in Bloemendaal een enorme rijstenbreiberg van bestemmingsplannen hadden. Die zijn in verschillende tijden tot stand gekomen. Die zijn ook soms vanuit een verschillende optiek zijn die ingevuld. En de bedoeling was juist dat we in deze slag, waarbij we teruggaan naar 5, 6 bestemmingsplannen, dat we die bestemmingsplannen allemaal op dezelfde grondslag inrichten. Die grondslag die hebben we een paar keer met u besproken en u heeft ook daar denk ik in principe uw instemming aangegeven. En dat betekent, die systematiek, dat we uitgaan van het trekken van een grensvlak rondom de huidige bebouwing. Dat is het uitgangspunt voor het opnemen van het bebouwde oppervlakte in het bestemmingsplan. Dan komt er vervolgens de De erfregeling komt daarbij die halverwege het huis een streep trekt en die zegt aan de voorkant is het tuin, daar mag niks. En aan de achterkant wordt een bepaald percentage aangegeven wat nog bebouwd mag worden. En daarnaast hebben mensen ook nog het recht om vergunning vrij te bouwen. Dat komt er ook nog bovenop. We kennen bestemmingsplannen waarin sprake was van een ruime bouwvlak. Dat bouwvlak dat was, werd ook weer niet in alle bestemmingsplannen op dezelfde manier ingekleurd of zeg maar beschreven in het bestemmingsplan welke rechten men daaraan zou kunnen ontlenen. Maar het was in ieder geval niet de bedoeling, niet in alle gevallen de bedoeling, dat met dat ruime vlak het recht aanwezig was dat men dat hele vlak zou mogen bebouwen. In sommige gevallen werd dat gelimiteerd, bijvoorbeeld doordat de bebouwen inhoud werd beperkt door een aantal indicatie ten aanzien van het aantal kubieke meters wat op dat bouwvlak gebouwd zou mogen worden. Dat bouwvlak dat was ook meer bedoeld om mensen de gelegenheid te geven om daar binnen te schuiven waar ze hun woning zouden willen bouwen. Het gaf dus een bepaalde vorm van flexibiliteit. Daar is gebruik van gemaakt door mensen door op basis daarvan van die mogelijkheden een bouwaanvraag in te dienen en een huis te realiseren. En men heeft gedurende de tijd dat die bestemmingsplannen van kracht waren elke dag de gelegenheid gehad om gebruik te maken van de eventuele mogelijkheden die nog aanwezig waren. Toen we aan deze procedure begonnen, toen moesten we een keuze maken hoe we met dat bouwvlak zouden moeten omgaan. En toen hebben we ons laten adviseren met betrekking tot de eventuele planschade die zou kunnen voortvloeien als we het bouwvlak rondom de feitelijke bebouwing in het bestemmingsplan zouden opnemen. En toen is ons geadviseerd dat we de bewoners gedurende een jaar ongeveer de tijd moesten geven om nog plannen in te dienen als mensen dachten dat ze dat op grond van het oude bestemmingsplan zouden kunnen doen. Dus ze hadden bij wijze van spreken al vanaf het moment dat het huis gebouwd is tot een jaar geleden en dan nog een jaar de tijd om als voor het geval daar plannen leefden bij mensen om gebruik te maken van die rechten. En daar is bij mijn weten eigenlijk helemaal geen gebruik van gemaakt. Dus zo hebben we dat gedaan. En dan zult u vragen, ja maar betekent dat dan dat met de vaststelling van het bestemmingsplan elke mogelijkheid is weggenomen om nog een verandering aan te brengen? Nou, daar is het antwoord nee op. Want we kenden al bestemmingsplannen waar het zo was bestemd. En nu doen we dat dus uniform. Maar mensen hebben altijd het recht om met een verzoek te komen voor een ander gebouw. En het toetspunt daarbij is, en ik antwoord daar eigenlijk ook tegelijkertijd een vraag die de heer Burger eerder gesteld heeft, in een eerdere vergadering waar hij dus straks aan gerefereerd heeft. Wat dan een algemeen uitgangspunt is dat we kijken of dat een kwaliteitsverbetering inhoudt voor het huis, voor de omgeving. Want dat is eigenlijk het centrale leidmotief. Mensen hebben rechten en dat beperkt ze wel. Maar als er sprake is van een aantoonbare kwaliteitsverbetering, dan zullen we de eerste zijn die bereid zijn om dat in overweging te nemen. Verder wordt dat natuurlijk getoetst, zo'n verzoek, aan allerlei beleidsuitgangspunten die in de loop van de tijd zijn opgesteld. Met betrekking tot erfafscheiding, met betrekking tot bijvoorbeeld als het in een winkelgebied gaat over het gebruik van de bestemming van winkels, detailhandel in de winkelstraat en niet detailhandel daarbuiten, beleidsuitgangspunten met betrekking tot groen. Dan gaan we aan alle vakafdelingen, wordt dan vanuit de ruimtelijke ordening gevraagd hoe men ten opzichte van het voorstel staat. En dat wordt dan op een hoop gegooid en dat wordt dan gewogen en dan wordt gekeken of daaraan meegewerkt kan worden. En zo gaat dat daar waar dat strakke bestemmingsplan was. En zo gaat het dus zometeen in alle gevallen als we die bestemmingsplanprocedure op deze manier achter de rug hebben. Nou, ik hoop dat ik daarmee zeg maar verduidelijkt heb hoe we werken. Dan zal ik nog even kijken of er een paar andere vragen zijn. Dan is die opmerking gemaakt over dat verschil in bestemmen bij rood-wit, sport en recreatie. Ja, dat is inderdaad, voor de goede lezer, is dat wel een aspect wat een vraag oproept. Ja, en het roept de eerste plaats de vraag op, is golfen wel een sport? En als het een sport is, waarom noem je het dan geen sport en noem je het recreatie? Ja, misschien is golfen wel, in de ogen van heel veel mensen is golfen zeker geen sport. Maar in de ogen van golfers is het wel een sport. Ik denk ook dat het een sport is die georganiseerd is binnen de sportwereld. Maar daar wil ik even buiten blijven. Er zijn eigenlijk twee overwegingen geweest om dat zo te doen. De eerste is omdat we gekeken hebben hoe omliggende gemeentes golfbanen in hun bestemmingsplannen hebben benoemd. En dat is in de regel is dat gebeurd als recreatie. En daar hebben we aangesloten. We hebben daar dan de subtitel golf bij aangegeven. Dus in die zin komt het helemaal tegemoet aan de wensen van de golfclub. Maar daar zit ook zeg maar een gedachte achter om de uitbreiding van de hockeysport enigszins in te perken. Dat is overigens ook gebaseerd op de afspraken die we met de hockeyvereniging hebben. Dat ze daar waar ze kunstgas krijgen en verlichting krijgen, dat dat dan gebeurt op de bestaande velden. En dat we in principe niet meer mee willen werken aan nog meer hockeyvelden daar. Dus het positioneert het standpunt van de gemeente naar de hockeyclub Rood-Wit. Maar het beschermt ook de positie van de golfvereniging die onderhuurder is van de hockeyclub. En zich wel eens wat bedreigd voelt en afhankelijk voelt van haar ondergeschikte positie ten opzichte van de hockeyclub. En door uitdrukkelijk de bestemming sport weg te nemen en het recreatie golf te geven, is daarmee ook de positie van de golfvereniging beter beschermd. En dat is een wens van de golfvereniging. Dus dat is de reden waarom dat daar staat. Ja, dat geanonimiseerd, dat heeft te maken met de bescherming van de privacy van mensen. Dat is de reden. Dan de vraag van GroenLinks of het college of er nog bedreigingen zijn. Ja, er zijn natuurlijk altijd bedreigingen. Ik moet denken aan wat de heer Burger toen straks zei. 100% zekerheid is er niet. Nee. Een bestemmingsplan probeert zo goed mogelijk te beschrijven op basis van de huidige visie hoe we in deze tijd het bestemmingsplan technisch de gemeente willen indelen. Nou, dat is gebaseerd op die visie met betrekking tot die strakke bouwvlakken en die erfafscheiding en de mogelijkheden die erin zitten. Er is een woud aan regelgeving in het land waar u zelfs in uw stoutste dromen nauwelijks kunt voorstellen dat het bestaat. Zo'n bestemmingsplan geeft daar een voorbeeld van. Als je wat wil veranderen, moet je met alles en nog wat rekening houden. Maar ik geloof niet dat je van dit bestemmingsplan kan zeggen dat er aantoonbare bedreigingen zijn die niet zijn afgedekt in dit bestemmingsplan. Verder doet op bepaalde punten, en ik wil dat toch nog wel even benadrukken, omdat dat heel specifiek voor Bloemendaal geldt. Dat geldt voor onze villa-wijken, die je in Aardenhout hebt en ook in Bloemendaal hebt. Die worden landelijk en ook door onze buren en in de MRA-regio als buitengewoon waardevol ervaren. Wij zitten er middenin en voor ons is het heel, heel normaal. Maar van mensen buiten de gemeente wordt gezegd, nou, dat is iets unieks in Nederland. En die villa-wijken, die willen we graag in stand houden. En dat wil zeggen dat grote panden zijn die in principe door één familie worden bewoond, die op grote terreinen staan en die een hoop privacy geven. En die voorzien bij een bepaalde laag van de Nederlandse bevolking in hun woonbehoeften. En dat wordt ook maatschappelijk erkend en noodzakelijk geacht. En met name in Aardenhout is het bestemmingsplan dus ook ingericht op het behoud van die specifieke en karakteristieke villenwijk in de gemeente Bloemendaal. Voorzitter, ik dacht dat ik hiermee alle vragen had beantwoord.
Dank u wel, wethouder Kokke. Ik kijk naar de commissie. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dan concludeer ik dat de commissie positief is over het voorstel van het college om het ontwerp bestemmingsplan vast te stellen en het ter inzage te gaan leggen. En het komt terug op de agenda van de Raad van volgende week als bespreekpunt. Vanwege het feit dat een niet aanwezige fractie een voorbehoud heeft gemaakt. We gaan over naar het volgende agendapunt. Dat is het vaststellen van de procedureverordening Planschadevergoeding Bloemendaal 2012. Wie wil daarover het woord? Leden van de commissie, de heer Kruiswijk.
Ja, ik heb mijn ene opmerking al gemaakt bij het vorige punt. Het slaat op de tegemoetkoming bij de procedurekosten. Die wordt afgeschaft voor mensen met een beperkt inkomen. Of althans niet wordt geopperd voor de gemeente Bloemendaal.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Meneer Burger. Meneer Wiedeman.
Dank u, voorzitter. Ja, de VVD is van mening dat het een goede regeling is. Is in feite niks nieuws. Alleen dus het drempelbedrag is verhoogd. Waarschijnlijk is het college bang voor te veel aanvragen. Misschien wordt het daardoor minder. Maar goed, het zij zo. Maar wat de VVD betreft kan het door als hamerpunt. Maar ja, dat kan helemaal niet. Naar de Raad.
Dank u wel. Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Mijn opmerking is over artikel 6. En ja, zoals ik het bekijk, staat daar, mist daar een woord. Het gaat dan speciaal om artikel 6.1 op bladzijde 2. Titel deskundigheid en onafhankelijkheid. En dan dan ga ik verder eigenlijk. Dus ik noem het de poppen. Deskundig te zijn met betrekking tot in het artikel 6, eerste lid, tweede of derde lid. En volgens mij moet dan erachter komen wet of besluit. En dan verder gaan met bedoelde aspecten waarin deze persoon de aanvraag moet beoordelen. Dus ik achter het woord derde lid, mis ik eigenlijk van waar naar welk besluit of wet of wet WRO of besluit. Kijk, er staat wel meer in de verordening.
Het gaat toch gewoon over de verordening?
Ja, van de wet of van de verordening.
Dat is 5-1. En dit is 5-2.
Ik zie dat er sprake is van onderling overleg. Best wel aanleiding tot een tekstwijziging? Of is het voldoende helder? Okay. Dank u. Verder geen opmerkingen? Meneer Van Schie?
Geen opmerkingen, behalve dat het prima is om het in de Raad te behandelen.
Dank u wel, meneer Van Schie. Dan het woord aan wethouder Kokker.
Fijn dat u zo weinig woorden vuil maakt aan deze regeling. Het is een opschoning. U heeft gelezen wat de argumenten zijn. Het is een versimpeling en een opschoning en het wegnemen van dublures. Er zit inderdaad een verhoging van dat drempelbedrag. De redenen staan erin. We hebben het vergeleken met onderliggende gemeentes. Het woord zegt het al, het is een drempelgedrag. Het is een drempel die je opwerpt om enige weerstand te bieden aan mensen die onbezonnen een procedure willen starten. En ze kunnen ook afwegen hoe groot ze de kans achten dat ze het gelijk aan hun kant hebben. Krijgen ze het gelijk aan hun kant, dan heeft het geen financiële consequentie. Is het onvoldoende doorbedacht, dan ben je inzet kwijt. Dan die vraag van de heer Kruiswijk. In hoeverre die regeling ook geldt voor mensen die minder kapitaalkrachtig zouden zijn om dat te kunnen betalen. vraag ik me eigenlijk af of zoiets in deze regeling zou moeten worden opgenomen. Of dat dat eigenlijk in een meer algemene regeling van de gemeente zou zijn moeten worden opgenomen. Waarover ondersteuning van deze categorie zou moeten worden gesproken. En ik denk dat het meer daar op zijn plaats is dan in deze regeling.
Dank u wel, wethouder Kokke. Behoefte aan een reactie vanuit de commissie? Dan concludeer ik dat de commissie positief adviseert naar de raad van volgende week donderdag. En zal ook dit agendapunt als bespreekpunt worden geagendeerd. Hiermee sluit ik dan ook het blok meningsvorming af. En we komen toe aan het blok informatie en oriëntatie. Het agendapunt verkeersmaatregelen en wegbeheer. Er is u een groot aantal stukken toegezonden. Die niet allemaal in hard copy zijn verspreid, maar wel te vinden zijn in het RIS. Het is op uw verzoek om de hele systematiek nog een keer te bespreken hierbij. En wat ook nog aan de orde is, is dat nog invulling moet worden gegeven aan het amendement D van de begrotingsbehandeling. Waarbij de projectenlijst uit de begroting is gehaald, behalve één project. En daar zal nog opnieuw invulling aan moeten gegeven. En u hebt ook aangegeven daarover in deze commissie van gedachten te willen wisselen. Ik wil nu in de eerste instantie het woord geven aan wethouder Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Uw commissie heeft gevraagd, u wilde graag praten over de verkeersprioriteiten 2012. Daarvoor heb ik u aangeleverd dit schema met het gele ding in de hoek. En daarbij is een brief geschreven. Daarnaast heeft u aangegeven dat u graag de afstemming wilde beoordelen tussen de rioolexploitatie en het wegbeheer, dus water en riool en onderhoud en investeringen van de weg, ook misschien wel in relatie tot verkeersplannen. Daarvoor heb ik u aangeleverd ook een brief, een toelichtende brief. En dit document wat gaat over de projecten civiele technieken 2012-2015. Dat is een collegebesluit. Het collegebesluit namelijk over het beheer, het beheerplan. Maar tegelijkertijd dat het college dit besluit heeft genomen, dat was in september, heb ik u dat al toegestuurd, omdat ik van mening was dat u daar natuurlijk ook kennis van wilde nemen. Daarnaast heeft u nog een aantal sheets gekregen. Dat was een presentatie die in de commissie niet meer plaats kon vinden. En die sheets van wegbeheer, die zijn u uitgereikt ooit, die geven ook informatie over die afstemming. En dan hoorde u het er juist ook dat er mogelijk onduidelijkheid zou kunnen zijn over budgetten in de begroting. En daarvoor heb ik het volgende voorstel. Het lijkt mij verstandig dat u nu vanavond of in de raadsvergadering bepaalt wat u wil. Dat wij dan voor u uitzoeken wat er wel en niet in de begroting is verwerkt. En dat u dan als dan in een begroot in een vergadering daarna die vergelijking maakt tussen die beiden en dat u dan bij begrotingswijziging die budgetten kunt muteren. Want dan hoeven wij daar vanavond niet over te praten, dan kunnen wij het vanavond over de inhoud hebben. Daarnaast heeft u ook nog vanavond gekregen dit schema. Dat zat bij mij altijd in dat boekje toelichting projecten civiele techniek. En in dat schema kunt u dus zien welke kosten er allemaal worden gemaakt. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel iets wat niet overal naartoe moet. Hè? Daar kunt u goed zien wat de totale kosten zijn, de rioolexploitatie, het verkeer en het wegbeheer. Nou, u heeft dus verschillende documenten waarop u de vergelijking kan maken. Voorzitter, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Scherp. Meneer Boeienk.
Voorzitter, nou, allereerst fijn dat we die discussie nu gaan voeren, want dat was precies waar we op uit waren om eind van het jaar eigenlijk voor de begroting een discussie te voeren over wat willen we in het jaar daarop
aan verschillende projecten naast ons verkeersstelsel uitvoeren. We hebben in de begroting vastgesteld dat we dat niet goed konden vorige maand. En dit is dan ook een informatiesessie wat ons betreft. En dan als wij begrotingswijzigingen willen doen, dan zou dat kunnen in de voorjaarsnota bijvoorbeeld als het incidenteel zou zijn. En dan kom ik gelijk tot de eerste vraag. Ik zou graag een helderheid willen hebben van de wethouder over de wijze van betalen van de investeringen. Want ik heb sterk de indruk dat ergens afgelopen jaar besloten is om investeringen in verkeer en in wegbeheer te gaan activeren. Op de begroting, op de balans voor 25 jaar en de kosten dus jaarlijks te gaan afschrijven in plaats van dat die in één keer nemen, bijvoorbeeld in één keer nemen in de begroting ten opzichte van een bepaalde reserve. Of dat nou de flexibele reserve is, of de wegbeheerreserve is, of een andere reserve is. En daarmee, dat hebben we in maart dit jaar, toen we de eerste keer eigenlijk deze beschouwing integraal deden, hebben we dat niet zo begrepen. En ik dacht ook niet dat toen daartijd het zo was. Maar misschien vergis ik me daarin. We hebben toen gewoon volgens mij gesproken over we gaan zoveel geld investeren. En dat werd gewoon in de begroting op dat moment wel of niet goedgekeurd. Maar nu zie ik dat het activeringsbedragen zijn. Dus er wordt eigenlijk een investering gedaan, maar die wordt over 25 jaar geactiveerd. En om een voorbeeld te geven, die vier projecten die wij in de begroting even voorlopig geparkeerd hebben, die staan nu, die bedragen zien we allemaal daar staan, dit is bijna 500.000 euro. En die blijken nu geactiveerd te worden voor 19.000 euro per jaar. En dan lijkt het opeens goedkoop. Maar wij zijn er nog steeds van overtuigd dat we het geld ook wel 500.000 euro daadwerkelijk moeten uitgeven. En dat gaat de deur uit naar de aannemers die dit werk gaan doen. En wij zullen dus gewoon 500.000 euro ergens vandaan moeten halen. Dus we moeten het wel uit de cash financieren. En we hebben geen cash, want we hebben al bij de Bank Nederlandse Gemeente een lening van 5 miljoen lopen voor kortlopende verschil in inkomsten en uitgaven. En dit betekent gewoon dat wij 500.000 euro extra gaan lenen. Dat aspect, dat zou ik graag eens even helderder willen hebben. Waarom u dus, hoe we opeens tot deze activeringsgedachtegang zijn gekomen, terwijl we dat ervoor niet, volgens mij niet kenden. En B, hoe u kijkt naar de financieringsaspect, want ja, we hebben niet een gevulde portemonnee waar we cash over hebben. Ten aanzien van de verschillende aspecten ten aanzien van de rioolexploitatie hebben wij op dit moment in deze commissie nog een voorbeschouwende discussie daarover. En we hebben een eerste avond, een goede avond besteed aan de technische analyse van hoe nou precies de rioolexploitatie wordt opgebouwd en waarop op welke gronden dat gebeurt. En we hebben nog een avond te goed over de financiële kant van de rioolexploitatie. Maar één conclusie uit de eerste avond wat mij betreft is in ieder geval geweest dat wij nog wel een verfijning kunnen doorvoeren ten aanzien van welke rioolprojecten wij nou precies willen gaan doen elk jaar. Want we hebben geconstateerd dat er eens in de 12 jaar geïnspecteerd wordt, dat we eens in de 5 jaar een plan hebben en daartussen zitten nog wel hele grote discrepanties. En het argument wat ik lees in het document wat u ook mee zwaaide, toelichting projecten civiel techniek, zie ik een copy-paste argumentatie, gewoon in Word, copy-paste. Namelijk, het riool is 80 jaar oud en daarom moet het vervangen worden. Ik denk niet dat het helemaal waar overigens is overal, maar goed, want de andere cijfers die u heeft zijn verschillen van aard. Maar dat maakt niet uit. Het is niet het argument. Het argument moet zijn, we hebben een inspectie gedaan en daar hebben we geconstateerd dat over 3 jaar we onder een bepaald niveau zitten van kwaliteit van dat stukje riool. En dan moeten we het vervangen, dat klopt. En dat moeten we ook goed ingekaderd krijgen, daar moeten we een goed proces voor hebben, zodat we investeren op de plekken waar het nodig is en niet investeren waar het niet nodig is. En daar is natuurlijk een subjectief aspect in, want je moet inspecteren en is nou, hoe ver is het nou gevorderd, de verweer van de leidingen en zo. Dat is heel lastig om daar heel tijd een heel objectief oordeel over te vellen, maar we kunnen dat volgens mij wel beter dan we nu hebben gedaan tot nu toe. We hebben daar overigens ook ervaringscijfers over gevraagd. We hebben nadrukkelijk in die beschouwing gevraagd, kom nou eens terug met de ervaringscijfers, hoe goed we eigenlijk hebben ingeschat van de werkelijkheid dat we het riool moesten vervangen. We hebben de afgelopen 5 jaar het riool vervangen, her en der. En dat hebben we daarvoor een keer vastgesteld. En hoe goed is dat eigenlijk nou geweest? Hebben we inderdaad wel goed ingeschat? Hebben we riool vervangen waar het echt nodig was? Hebben we een riool vervangen waar het niet nodig was? En hebben we riool gemist waar het wel had moeten gebeuren? Nou, dat zijn zo een paar van die vragen die we de vorige keer daarover gesteld hebben. Dan kijk je dus naar de
voorzitter.
Meneer Verschie. Ik
een verhelderende vraag stellen. Hoe ziet de heer Boeing nu het frictiepunt dat bijvoorbeeld het wegdek aan vervanging toe is en het riool nog niet? En andersom. Hoe wil je dat inpakken? Het argument van het college was dat je bepaalde dingen op een gegeven ogenblik gewoon moet gaan doen, om, al was het alleen maar om te zorgen dat een straat niet 3 keer in de 5 jaar helemaal wordt opengebroken. Dus het comfort van de burgers speelt daar natuurlijk ook een rol bij. En de verkeersafwikkelingen spelen daar een rol bij. Dus hoe moeten we dat frictiepunt nu zien in uw betoog?
Meneer Boeink.
Nou, ik vind het een hele goede. Allereerst, ik vind het dat een heel goede vraag. Want dat is precies wat heel helder moet worden, hoe je daarmee om wilt gaan. En nou vind ik niet dat ik een oplossende mode moet gaan voor het college. Maar ik vind dat het een juiste vraag is. En waarbij ik me voor kan stellen dat als dat er enige synchronisatie natuurlijk heel gewenst is, misschien wel vanuit rioolexploitatie gestart. Dus vanuit rioolvervanging begin je met wegvervanging. Waarbij misschien wel voor wegvervanging, wegdekvervanging, misschien wel moet zeggen, ja, als ik over 10 jaar het riool moet vervangen, dan moet ik misschien nu een iets goedkoper oplossing hebben voor het wegdek, als het nu echt nodig is, dan dat ik dat heel structureel weer voor 50 jaar op orde breng. Ik zie voorbeelden in teksten waarin staat dat we niet de laatste 20 jaar gelukkig, maar in de jaren ervoor bijvoorbeeld het onderbed van de weg onvoldoende dik hebben aangelegd, waardoor er snellere slijtage is van het oppervlakte van de weg. En nou, dat zijn voorbeelden waar je zegt van, nou, moet je goed naar kijken. Wat is nou de slimste tactiek voor dat stuk weg? En dat kijk je dan toch even financieel in eerste instantie. Waarbij je probeert een effectieve oplossing te hebben, maar dan wel natuurlijk dat je niet 3 keer in 5 jaar het open gaat. Dat zou heel dom zijn. Maar dat snappen we allemaal dat het dom is. Maar misschien is het wel zo dat je misschien iets simpels eerst moet doen, om daarna heel goed te doen, of in één keer heel goed doet. Dat kan. Dat zijn voorbeelden van scenario's die je daarbij kan hebben.
Ja, voorzitter, ik denk dat we daarover hetzelfde denken. En dat er een mooie taak is voor het college om daar de tanden goed in te zetten.
Nou, heb ik aan zich, voorzitter, heb ik volst vertrouwen in dat de persoon die wij geïnterviewd hebben, letterlijk een beetje als deze commissie ten aanzien van rioolexploitatie, dat die meneer een erg goed zicht had over wat zijn vachtgebied was. Dus ik heb volst vertrouwen in dat daar een team zit dat daar goed aan de slag mee is. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat we op het moment dat we in structuren komen zoals nu er gebeurt, en structuren waarin onderhoudsprogramma's worden gemaakt, dat er dan de eigenschap ontstaat om meer vanuit de structuur te gaan redeneren dan uit de werkelijkheid. En daar moeten we nou een goede draai aan weten te vinden. Goed, even over de rioolexploitatie. Dus volgens mij zijn we nog niet zo ver dat wij goedkeuring kunnen geven aan de rioolexploitatie zoals hiervoor ligt, want daar hebben we nog een discussie over. Dat is 1. Dan heb ik dat punt geadresseerd. Dan komt vervolgens dat daaruit volgt dat een aantal wegconstructies die in relatie staat tot rioolexploitatie, dus daarmee ook nog misschien nog niet helemaal nu ja op kunnen zeggen. En dan hebben wij de volgende discussie die wij al in maart gevoerd hebben, waarin wij gezegd hebben, ja, verkeer, daar zijn hele grote bedragen stonden op het beperkte lijstje van alleen maar verkeer, waar het alleen maar gaat over verkeerreconstructie. Het gaat niet over wegonderhoud, het gaat niet over riool, maar het gaat alleen over verkeersaspecten. Waarbij er een mooi model is ontwikkeld om dat in te schatten. En dat is dit spreadsheet wat daarbij hoort. En we hebben de vorige keer al vastgesteld dat de kosten van de Brede Rode Laan bij far het duurste project is wat we te doen hebben. Nou is inmiddels gebleken dat we, als we dat combineren met rioolexploitatie, dat dan opeens het beslag op verkeermiddelen veel minder wordt. Maar daar staat tegenover dat ik nog niet overtuigd ben of nou dat riool daar dan per se vervangen moet worden. Dus ik laat het daar maar eens eventjes wat nader over horen, hoe dat nou precies gaat zitten en hoe dat gaat werken. Maar ik vind het een beetje raar in natie. Omdat we het riool gaan doen, hoeven we niet te betalen het verkeer en daarom doen we het. Ja, dat is omgekeerd redeneren. Nee, je stelt vast of het riool moet vervangen worden. En je stelt vast of er verkeersaspecten zijn. En als dat samenloopt, en dat is precies de opmerking van ze net, dan doe je er wat aan. Maar je gaat niet zoeken naar een reden om de hele weg open te breken. En dan zeggen, nou dan kan ik het uit dat budget betalen. Dat is omgedraaid redeneren.
Voorzitter, mij
moeten we daar helder protocol voor
discussie hebben. Kunnen in discussie nemen gaan. Als je wat aan het riool wil doen, moet de weg open. En als de weg niet helemaal voldoet aan de verkeerstechnische eisen die er normaal aan te stellen zijn, dan pak je dat toch aan. En verder wil ik zeggen dat op gebruikstermijnen van wegen en riolen hele grote verschillen zitten. Afschrijvingstermijn van 80 jaar of een afschrijving van 20 jaar. Maar als die afschrijving van 80 jaar door de technische gebreken helaas moet worden teruggebracht tot een moment van pak een beetje 65 jaar, terwijl het wegdek nog 15 jaar mee moet, ja, dan is er of iets verkeerd gegaan, of er zijn ontwikkelingen naar dat moment dat er ingegrepen is. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te vangen.
Ja, voorzitter, volgens mij zeggen we niets veel anders. Het enige waar ik denk waar deze discussie goed bij moet starten is dat we de werkelijkheid vooral goed weten. Weten we dus precies of dat riool wel of niet nu vervangen moet worden? Of is het planmatig gepland? Dan ga je eigenlijk alleen maar het formele beginsel ga je redeneren wat je moet doen. En ik denk dat je dat nou juist niet moet doen. Je moet zeggen, is het echt nodig? Als het echt nodig is, dan moet het gebeuren. Dat is logisch. En vanuit die kaders moet je denk ik redeneren. Maar dat is een goede discussie die ongetwijfeld ten aanzien van de rioolexploitatie gewoon dus op tafel nog moet komen. En ik heb vertrouwen in dat er goed voorstel voor komt, hoe we daarmee om willen gaan. Dan, ik wil even over die verkeersprojecten hebben. We hebben de vorige keer in maart gezegd als VVD, wij zijn niet voorstander van om nou allerlei verkeersprojecten er maar te gaan doen, gezien dat wij een hoop uitgaven te doen hebben. En die 500.000 euro die willen wij in de knip houden. Ik ben eigenlijk nog niet van die mening veranderd op dit moment. Ik zie nog steeds niet in waarom je opeens in de vogelzang opnieuw de weg moet gaan veranderen. Ik zie het al vooruit dat we over 5 jaar opnieuw daar de weg weer gaan veranderen. En dus gaan we dat elke 5 jaar doen, afhankelijk van de invalshoek die op dat moment geldt. Dat is niet de aanpak. Ik denk het aanpak is of we daar een enorme verkeersonveiligheid hebben en hoeveel geld we dan daarvoor willen investeren. Dat nut- en noodzaakvraag bij die 4 projecten speelt gewoon vol op voor ons. En gezien dat we een hele hoop andere kosten dus hebben, dan weeg ik af en dan zeg ik nou, ik weet niet of ik al deze investeringen moet doen daar vanuit de nut en noodzaak. Goed, en dan vind ik dus het aspect dat we dat alleen maar activeren is voor mij geen aspect. We geven gewoon 500.000 euro uit en daar moeten we gewoon zuiver in zijn of we dat wel of niet doen. Dat is voorlopig mijn eerste bijdrage.
Dank u wel, meneer Boeienk. Meneer Van Schie.
Ja, voorzitter, ik heb daar niet zoveel tegen in te brengen wat daar gezegd is. Maar waar ik wel mee zit is, we hebben hier een spreadsheet met een heleboel getallen. We hebben hier een fotoboek. In de spreadsheet is riool en weg geïntegreerd op een groot gedeelte. Op een paar gedeeltes is het alleen verkeer, dat heeft de heer Boeing ook al gezegd. En dan zie ik bedragen staan, dan denk ik, wat willen we, wat kunnen we daarmee? Ik noem dan toch maar de Vogelzangseweg, omdat die niet alleen dichtbij mij zit, maar dat is een weg waar al 40 jaar niks aan gedaan is. Die al 40 jaar in dezelfde staat is en er ook niet beter van wordt. En dan denk ik, wat wil je eraan gaan doen voor dat bedrag wat er staat? Ik heb begrepen dat we voorzichtig moeten zijn met de bedragen, want het is een openbare vergadering. Dus dat zal ik ook proberen te betrachten. Maar wat is er reëel aan? Dus ik zou eigenlijk eerst wel eens willen zien, hoe zien die bestekken er dan uit? Want het is voor 2012 aangegeven. Dan zou ik die bestekken wel eens willen zien. En dan zou ik wel eens willen zien wat dan reëel is aan de begroting die hier is. En ik heb in het verleden voor de Vogelenzangseweg, ik hou dat voorbeeld even, veel grotere bedragen gezien. Voor wat rigoureuzere aanpassingen. Maar ja, als je naar 90.000 euro, wat is dat tegenwoordig in civiele techniek? Dus dat is een, een vraag vanuit het voorbeeld, probeer ik toch naar het bredere verband te komen.
Ja, voorzitter, maar om een beetje discussie te hebben hier met elkaar is goed, denk ik, om dat eens even te doen. Dit project, over volgens een weg, gaat eigenlijk om een aantal aanpassingen om overgang, oversteekplaatsen te creëren, die er al zijn, maar dan wordt dan weer anders gemaakt dan het al was. En dit is helemaal geen wegreconstructie wat daar speelt. En dat kan ook niet voor dat bedrag. Dat bedrag is eigenlijk om een aantal kruispunten te verbeteren en her en der wat te doen. Maar die discussie die we eigenlijk hebben is dat wij hier, en dat kun je zien, hè, je ziet enorm bedragen. Het is, we zien hier tot 2015 dat we 12,3 miljoen uitgeven. Nou komt het bedrag 12,3 miljoen mij erg bekend voor. Laat dat nou het bedrag zijn wat toevallig ook dinsdag uitgebreid op tafel heeft gelegen. En dat wil ik toch niet even helemaal onthouden hier, iedereen hier is. Want blijkbaar zitten wij hier met elkaar, zitten wij over een enorm project te praten, waar andere projecten drie avonden raadsvergaderingen voor nodig heeft. En ik vermoed dat nog regelmatig nog meer raadsvergaderingen voor nodig heeft. En wij hebben hier gewoon 12,3 miljoen hier liggen, waarbij bij elk bedrag je de vraag kan stellen, hoe zit het nou precies in verhouding tot elkaar, nut en noodzaak, et cetera.
De details gaat u in, meneer Boeing, niet wij. Wij hebben richtlijnen, heldere kaders voor het college. Gaat u verder.
Helemaal eens. Ik spreek namens de VVD. Helemaal eens. Dus wij, de VVD-fractie in dit geval, zien hier enorme bedragen staan, tot het bedrag wat ons bekend voorkomt, waar we eigenlijk dezelfde discussie over zouden moeten voeren dan we eigenlijk een ander onderwerp van investeringen voeren. En dan is daar de nut- en noodzaakdiscussie, die moet gevoerd worden. En dat wij beleidsregels hebben dat wij goed onderhoud willen doen, ja, klopt. Net zoals goed dat we beleidsregels hebben dat wij mensen fatsoenlijk willen laten kunnen werken. Daar hebben we ook beleidsregels voor.
Nou, voorzitter,
Meneer
Vanski.
Even preluderen over die 3 miljoen. 3 miljoen in een gebouw of 3 miljoen in infrastructuur waar ook levens van af kunnen hangen. Ja, dat is voor mij toch wel een heel verschillende benadering. Natuurlijk, je kunt, ooit is mij wel eens gezegd door iemand uit uw kring, je moet alle emoties weghalen en vertaal het maar in geld. Maar zover wil ik in deze vergelijkingen niet gaan. Hier gaat iets, als we hier dingen niet goed doen, dan hebben we met andere verantwoordelijkheden te maken. En als ik zeg dat deze tent niet zomaar instort, dan moet u dat waarschijnlijk met mij eens zijn. Terwijl als een weg een bepaalde minkwaliteit heeft, dan heeft dat risico's voor gezondheid en leven. En dat is even een verschil dat ik graag zou willen aanbrengen.
Ik zou ook, ik denk dat het tijd wordt om ook verder te gaan met het rondje commissie. Ik gun u nog één opmerking, meneer Boeink.
Hey, voorzitter, vanzelfsprekend heeft de heer Verschie gelijk daarin. En dan tellen we, het enige element is verkeer, is die 5 ton van die 12,3 miljoen. Dat klopt.
Gaat u verder met uw betoog,
meneer Verschie? Voorzitter, ik heb daar niet zoveel meer over te zeggen. Behalve dan dat is van, wat is nou echt de realiteit van? Het is leuk dat dit op papier staat. Het is leuk dat er een tekst bij staat, dat er een mooie foto is. En dan denk ik, ja, toch wel ervaringsdeskundoloog, tussen aanhalingstekens, van de Vogelsangse weg. Dan denk ik, ja, voor die 90.000 euro kan het gewoon helemaal niet gebeuren. Dat is zonde van de moeite. Laten we het alsjeblieft anders doen. En we hebben het al een keer GOW gehad. En we hebben het al een keer een wegconstructie gehad waarin verkeer van rechts gewoon voorrang had. Dat is toen ook helemaal weer teruggeblazen. Alle maatregelen zijn teruggedraaid. Ik schiet daar niet mee op. Dus ik wil eigenlijk eerst, wanneer het tot uitvoering komt, maar ik denk dat het college daar best mee komt, met bestekken zien, om dan te zien of het bedrag wat genoemd is, of dat werkelijk de reconstructie of de andere vormgeving ook zijn waarde heeft. Of dat het te weinig is, dat het te kort is, dat het te veel is. Nou, dat laatste geloof ik in ieder geval in dit geval niet. Maar wanneer ik het doorzet naar andere wegen, dan geloof ik meteen dat wat hier staat toch redelijk te veel te weinig is om deze paradox maar te gebruiken.
Dank u wel, meneer Verschie. Meneer Burger.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb even lang gewacht om mijn vinger op te steken, want ik denk, laat ik het eens aanhoren allemaal, inderdaad. De heer Boeienk die geeft hier een uitgebreide visie op hoe je dit zou moeten benaderen. Maar ik denk dat we ook een aantal andere aspecten wel voldoende in het oog moeten houden. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar riolering, ik proef een heel sterk financieel getinte benadering van het onderwerp. We moeten niet vergeten dat met riolering, dat is een onzichtbaar leidingnet in ons in de grond. Dat zijn natuurlijk dingen waar je natuurlijk het liefst zo min mogelijk geld misschien aan zou willen geven, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel een heel noodzakelijk gegeven, want riolering hebben we nodig om ons afvalwater af te voeren. En vandaag stond ik weer op een aantal scholen en daar laten we ook filmpjes zien. Dat doe ik gewoon in mijn tijd bij Waternet. En dan zie je wat er met riolen kan gebeuren als er zwaar verkeer overheen rijdt. Er kunnen scheuren komen in het riool. En dan kun je nog zoveel inspecties houden, maar er gebeuren altijd heel onvoorziene dingen ook met riolen. Die ook heel duur kunnen zijn. Dus we kunnen een heel uitgebreide discussie voeren over nut en noodzaak. Dat is ook heel erg nodig, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Maar er gebeuren ook bij riolen ook wel eens hele onvoorziene dingen die heel duur zijn en die acuut moeten worden opgelost. Dat gebeurt gewoon. Maar ik denk dat meneer Boeienk het ook weet. Ja?
Ik ben heel blij dat we dan het oplossen.
Ja, inderdaad. Dan even die projecten, die verkeersprojecten met name. Het zal u ongetwijfeld duidelijk zijn dat de CDA-fractie toen de tijd als enige tegen het amendement heeft gestemd. Om die verkeersprojecten te schrappen uit de lijst. Kijk, het zijn projecten die worden aangegeven, die komen een keer uit een schouw. En de Bloemendaalse weg hebben mensen bepaalde dingen over gezegd. En ook, ze hebben aspecten ook genoemd om de veiligheid te verbeteren. En de heer Van Schie noemt dat ook. Nou kun je op zich met 90.000 euro kun je niet veel. Maar ja, beter iets dan helemaal niets, zou ik zeggen. Kijk, onze mening over die verkeersprojectenprioriteiten is niet gewijzigd. We zijn nu 9 maanden verder en wij hebben geen reden om onze standpunt van toen te veranderen. Dus misschien dat het wat meer over de jaren verspreid zou kunnen worden.
Meneer Burger, ik lees hier wel in de stukken met de begrotingsbehandeling dat u gewoon heeft ingestemd met het amendement D.
Ja, en dat was juist, dat klopt. Maar dat stond niet in de prioritering. Dat was juist om die prioritering opnieuw ter discussie te stellen. Dat was het amendement voor bedoeld. En wij geven aan dat de prioritering die er gewoon ook in die brief wordt aangegeven door het college, dat die prioritering nog steeds voor ons hetzelfde is. Dus wij zijn niet van standpunt veranderd. En het amendement, we hebben hem gesteund om die om opnieuw onder de aandacht te brengen, dat wij als CDA-fractie die prioritering die door het college is aangegeven, dat we die volledig steunen. Ook tot planontwikkeling en uitvoering daarvan.
Dank u wel, meneer Burger. Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Allereerst complimenten voor het college voor het leveren van een compleet geïntegreerd stuk waarin riolering en wegonderhoud per project gezamenlijk worden behandeld. Volgens mij is het ongelooflijk dat wij hier als raad van een gemeente, als raadsleden of commissieleden zich zo buigen over technisch beheer. We hebben een kader meegegeven, daar zijn we voor als raad, en dat is rationeel wegbeheer. Daarin zou het college een terugkoppeling moeten doen hoe ver ze ermee zijn en of dat lukt. Op dit moment zitten we er gewoon bovenop. En ik begrijp ook wel de kosten en ik zie ook echt wel de verband met het nieuwe gemeentehuis, omdat het toevallig hetzelfde bedrag is wat we hieruit gaan denken de komende 3 jaar uit te geven. Maar lezen in dit stuk, dan word ik dat ook wel een stuk wijzer. Dan zien we een bovenweg met een kapotte toplaag asfalt, wat het repareren 17.000 euro kost, waar het vervangen 259.000 euro kost. Die vind ik nog niet zo typerend, maar voor de lage Duinendaalse weg, waar het repareren 19.000 euro kost en het vervangen 127.000. Dat zijn dus wegen waar we eigenlijk vanuit keuze, vanuit rationaliteit, en dat is het kader wat wij hebben meegegeven, op dit moment echt moeten gaan vervangen. Mochten we elk jaar, 5 jaar lang, het repareren aan 19.000 euro, dan heb je het bedrag van vervangen al, dan zit je er al ruim boven. Dus we hebben wel keuzes te maken. Daarin moet misschien inderdaad wel onderscheid maken tussen de vogels langs een weg, waar we op dat moment niet bezig zijn met onderhoud, maar naar wensen vanuit de bewoners. Dat doen we ook bij de Dorpsstraat of bij de Winkelstraat, de Bloemendaalse weg. Dat betekent niet dat je daar nooit meer op ingaat, maar het dwingt al tot keuzes maken. Maar we moeten ons wel vasthouden aan het rationeel wegbeheer. En als ik zo een beetje de geluiden uit de commissie, of tenminste van, in ieder geval van de VVD-fractie hoor, gaan we daar bijna ook al afstand van doen en gaan wij alleen maar repareren als het noodzakelijk is. Dus als het echt kapot is en er een bord voor de weg komen te staan van langzaam rijden, want opspattend asfalt. Dat is ook een keuze van beheer.
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, want volgens mij heb ik nou juist niet over wegbeheer gehad. Als het opgevallen is, heb ik het gehad over rioolexploitatie en ik heb het gehad over verkeer. Maar ik heb het juist niet over wegbeheer gehad. Dat wil ik je toch nog even toch melden. En daarnaast brengt u me het wel op een idee. Want die lage Duin- en Dalse weg, dat stukje waar we het over hebben, dat is een stukje waar 8 auto's per dag rijden. En dat is misschien toch de vraag of je daar nou wel een hele nieuwe weg voor 170.000. Maar goed, ik wil die discussie over rationeel wegbeheer niet voeren met u.
Dank u, voorzitter. Ja, verder opgaan. Het is ook moeilijk. Zoals we nou de Brede Rode Laan zien, daar is de riolingen in 1928. U hebt gelijk, meneer Boeing, er komt niet in het stuk naar voren van dat het moet worden vervangen, anders dan de levensduur, hè, of de duur dat die onder de weg ligt. We staan wel op het punt, of tenminste, we gaan op het punt komen dat we de weg vervangen. Zou u de beslissing willen nemen van laat de riolering maar zitten, wetende dat je de komende 40 jaar de weg niet meer wilt openbreken? Dus dat je de verlevensduur van 80 naar 120 garandeert. En die keuzes worden gemaakt. En daar moet ik het college toch wel in meegeven. Dat ik wel meega met het college. Ik denk van ja, als je na 80 jaar de weg opengooit. Weten dat een rioling gemiddeld 80 jaar meegaat. Maar dat ze soms ook 150 jaar meegaan. Maar soms ook 20 jaar. Dat we hem nu wel meepakken. Dus dat we nog in de riolering ook nog 2 andere aspecten meepakken. En dat is de ontkoppeling van het regenwater. En infiltrering. Dus je gaat toch al onder de grond. Je doet niet alleen de toplaag, de wegverharding. Dus nou ja, al met al kan ik me in de...
Ja, voorzitter, ik word aangesproken. Dat vind ik leuk. Want daar zitten we mooi in de commissie voor. Helemaal gelijk. Ik ga zeker niet verwachten dat de riolering 120 jaar meegaat. Dat is geen reële verwachting, denk ik. Maar misschien betekent het wel dat wij die weg gewoon 5 jaar moeten verschuiven. Omdat je dan gewoon je levensduur van je weg gewoon optimaliseert tussen 2 aspecten in. Wanneer moet ik de weg echt doen, opnieuw doen, van wanneer ga ik de riool daar vervangen? Wat is nou precies wijze in deze beslissing? En dat is niet strikt te zeggen, na 80 jaar zal het moeten gebeuren. Maar het is ook niet strikt, nou dan maken we maar 40 jaar verder. Dat is ook niet slim. Dat snappen we met elkaar. Dus er is ergens, en daarom zijn deze schema's goed, want dat geeft precies de juiste ingrediënten om die discussie te voeren. Wat zou nou slim zijn ten aanzien van die Brede Rode Weg? En dan kan misschien uitkomen dat inderdaad 2013 moet gebeuren. Omdat als je alle aspecten bekijkt, uiteindelijk zegt van, financieel gezien, de weg is zo slecht, bijvoorbeeld, zo beroerd, dan moet nu morgen, dan moet voor 100 jaar wat aan gebeuren. We hebben een stukje weg hier in Bloemendaal, dus daar hebben we al ja op gezegd om die te vervangen. Die is zo beroerd, daar moet gewoon de toplaag vernieuwd van worden. Ook al, ik weet niet eens of we dat riool gaan doen, maar daar moet gewoon de toplaag van vernieuwd worden. Dat is gewoon helder. En er zijn aspecten waar de riool beslist moet gebeuren. Omdat gewoon inspectie wijst uit, dit gaat nog 3 jaar mee en dan is het voorbij.
Voorzitter,
maar dat is nou net wat hier moet gebeuren. Je moet naar die weg kijken. Je
even
moet zeggen,
bij interruptie.
Gaat de afval dan mee? Hoe verkeersonveilig is het en hoeveel riool moet ik eraan doen?
Wat is er op tegen? Om op het moment dat wegdekken zulke slijtage hebben dat je de weg eigenlijk niet meer veilig kan gebruiken. Om op dat moment ook een rioolinspectie te doen. Ja? En als er dan, en dan vind ik dat we het aan de technici over moeten laten om een oordeel te vellen. Ik heb ook de discussie gehoord hier over het gemeentehuis. Niet hier, maar thuis. En daar ging het over dubbele ramen en over voorzetglas. Deze raad die wil altijd zich met de techniek bemoeien. Ja, zelfs tot in de kleinste details. Ik heb een schitterend verhaal gehoord over WKO. En ik vond het prachtig. Maar als ik dan de VVD-vertegenwoordiger hoor dat hij een bepaalde insteek heeft om het te financieren en dat dan een technische oplossing aangedragen waar de architect rode oortjes van krijgt omdat hij dat technisch niet kan plaatsen, ja, dat geeft verwarring. En zeker als u in uw idee doorgaat om alles in geld om te zetten, financierbaar te zien of niet financierbaar te zien, ja, dan krijg je ook weer frictiemomenten. Dus ik kom terug op het punt van de technische staat van beide, daar moet je oordeel over kunnen vormen en het een zou het ander niet moeten uitsluiten.
Ik merk eigenlijk een grote overeenstemming tussen de verschillende leden van de commissie wat betreft de systematiek en aanpak.
Ik ben blij dat u dat vaststelt.
Meneer Boeienk.
Ja, want voorzitter, volgens mij was dat ook een beetje de eindconclusie van de vorige technische sessie, dat het proces hoe wij naar rioolexploitatie gaan, dat we daar nog eens even goed scherp in moeten, een goede afspraak op moeten maken. En dat bijvoorbeeld zo'n afweging voor de brede Rode Laan een goede afweging zou zijn. Dat zou een heel goed proces zijn. U weet overigens dat deze plek waar wij zitten het meest gevaarlijke deel van het gebouw is. Heeft u dat ook meegelezen?
Lamp.
De vloer hier van deze raadzaal is het enige deel in het gebouw wat niet voldoet of minimaal voldoet aan de wettelijke eisen. En ik wilde ook, als u bent vertegenwoordiger van LB, wil ik ook voorstellen dat u inbrengt dat er een bordje voor de deur komt te hangen, betreden op eigen risico deze raadzaal. Dat is de enige plek in het gebouw waar dat speelt overigens.
Het is sowieso handig om uit te kijken.
Ik stel dan voor om de volgende commissievergaderingen maar in vogelenzang in dat gebouwtje op parkeerterrein te doen.
Goed, zullen we verder gaan met de beraadslaging? Meneer Westphal.
Ja, ik vervolg. Misschien samenvatting met wat ik hier voor me gezegd heb, geloof ik dat het college op de goede weg is en dat ze ons zeer duidelijk en echt begrijpbaar laten zien waar ze tegenaan lopen en welke keuzes wij nu als raad moeten maken. Anderzijds begrijp ik ook, gezien het financiële plaatje, plus de keuze die wij als gemeente Bloemendaal nog meer gaan maken als raad, dat we daar misschien dan niet uitkomen. En dat we daarin maatregelen moeten zoeken om dan wel te bezuinigen, dan wel om meer geld te genereren. Daar moet ik mij laten, voorzitter.
Dank u wel, meneer Westphal. Meneer Kruiswijk.
Nou, we komen er toch wel uit. Het is al bijna 11:00, maar ik constateer, we hebben een verkeerscirculatieplan dat zo goed als uitgevoerd is. Daarin wordt voor de veiligheid worden wegen gereconstrueerd. Natuurlijk moet er een potje zijn voor actuele verkeersveiligheidsissues. Dat heeft de wethouder. Daarmee moet ze aan de slag. Als het daar niet uitkomt, kan er altijd een verzoek gedaan worden, beargumenteerd. We hebben rationeel wegbeheer. We hebben rationeel rioolbeheer met de kanttekening dat riool vooral niet te lang moet wachten om vernieuwd te worden vanwege de grote risico's. Voor wegen geldt dat ook, maar misschien in iets mindere mate die risico's. En we hebben wat in deze commissie nu groeit, het idee dat je ook een rationeel weg- en rioolcombinatiebeheer hebt. Dan kan je misschien nog een aspectje leidingen als die gelegd worden, dat je dan meteen de voetpaden meedoet aan toevoegen. Maar dat wordt misschien te complex, dus we zouden het maar even moeten houden bij rationeel weg- en rioolbeheer. En die bandbreedte die ter sprake is gekomen, nou, daar kan het college met al die rationaliteit zich vast wel een oordeel, een inzicht in krijgen en een oordeel over geven. En dan concrete voorstellen doen aan de raad om bedragen daarvoor vrij te maken als zij dat beargumenteert met die rationele overwegingen. En als het gaat om de projecten die uitgeschoven zijn, zie ik nog niet de argumenten om die nu in 2012 uit te voeren. We moeten op alle punten samen zuinig doen, ook op het gemeentehuis, maar ook hiervoor. En de Bergweg is een subsidie vervallen, dat is nou sneu. We vonden het sowieso al niet een goed idee, maar dan gaat het om die reden volgens het college al niet door. Hè. Dus het college zelf heeft ook al projecten on hold gezet. Nou, daar gaan we in mee. En er is één punt in de brief van het college waarin een voorstel wordt gedaan om een fietspad door te trekken.
Nou, daar willen we nog wel over praten. Dan moeten we even weten wat het financiële effect daarvan is. Maar dat is het enige wat we nu in 2012 wel positief zouden willen beslissen vanuit GroenLinks.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Ik constateer dat het 11:05 is. En het reglement van orde zegt dat om de vergadering tot 11:00 duurt en dat we dat kunnen verlengen met 30 minuten. Dus die vraag wil ik aan u voorleggen. En wilt u de hele agenda afwerken of gaan we... Ja? Ja, meneer Boeien.
Ik zou het wel op prijs stellen dat we in ieder geval deze discussie in ieder geval als informatiepunt, want het is een informatiepunt, het is geen beslispunt, dat we in ieder geval deze discussie dan in ieder geval met elkaar afronden. En dan gaan wij ongetwijfeld als voor de begroting, als een begrotingswijziging wordt voorgesteld, dan komt dat dan vanzelf nog een keer in discussie in, als een besluit. Dus daarmee hebben we dat dan volgens mij allemaal gedekt. Ik vind het een waardevolle discussie in ieder geval wat we voeren op dit moment.
Goed, ik kijk naar de wethouder. U hebt vast de behoefte aan...
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb met genoegen naar de discussie van de commissie geluisterd. Ik vond het een hele duale en goede discussie. Zo hoort het volgens mij in commissies. Dat raadsleden ook met elkaar in discussie gaan. En niet alleen een vragen en antwoorden aan de wethouder stellen. En zoals u met elkaar spreekt, zo doen wij dat ook. En wij, dat is het college, maar wij, dat is ook de ambtelijke organisatie. Want ik vind het fijn dat ik de heer Boeienk hoorde zeggen dat hij zoveel vertrouwen heeft in de heer Hagens. Nou, dat heb ik ook. En ik heb ook heel veel vertrouwen in de heer Janus. En die maakt dat boekje over civiele techniek. En ik heb ook heel veel vertrouwen in de heer De Hertog. En die maakt de adviezen over de verkeerszaken. U mag van mij geloven dat wij die afweging die u maakt met elkaar, die u met elkaar probeert te maken, dat dat hier in huis ook zo gebeurt. Er zijn een aantal uitgangspunten. Het uitgangspunt kan zijn, er moet riool worden aangelegd. Dat is echt noodzakelijk, dat hebben wij onderzocht. En als dat riool wordt aangelegd, dan kijken we, zijn er ook nog andere zaken die daarbij moeten worden meegenomen. Maar het kan ook zijn dat het wegdek zo verschrikkelijk slecht is, dat we zeggen, ja, daar moeten we wat mee doen. Daar moeten we in de fundamenten iets anders mee doen. Dus dan kijken we ook, hoe zit dat met het riool? En je kunt niet om de, zeg maar, paar jaar zo'n weg open doen. U kunt zich nog herinneren toen wij hier alleen maar de toplaag van de Bloemendaalse weg kunnen vervangen, hoe heel Bloemendaal al op zijn kop stond, omdat het net een dag langer duurde dan we gedacht hadden. En het kan ook zijn dat er een verkeersaangelegenheid is waarbij we zeggen, dit is verkeers zo onveilig, we moeten het doen. Nu hadden we bij verkeer in het verleden het VCP, het verkeerscirculatieplan. En daar hoort de Brederode Laan nog bij. He, hier dat kleine stukje Bloemendaalse weg tussen Buscuwetlaan en Korte Kleverlaan hoort erbij. En de Brederode Laan. Die moeten wij nog doen en dan zijn we klaar. Daarnaast wilde u een nieuw beoordelingssysteem voor verkeerszaken. Want dat VCP was rond. Dus wij hebben getracht om u daarin te faciliteren en te zeggen, hoe doen we dat? Daar zitten veiligheidsaspecten in, maar daar zitten ook aspecten in, en de heer Verschie noemde dat ook, dat bewoners zaken naar voren brengen. En het is ook zo dat bewoners zaken naar voren hebben gebracht in tijden dat het inderdaad financieel nog een beetje anders lag. En dat het toen misschien wel kon en nu niet meer. Dus ik vind het wel heel belangrijk dat we met elkaar heel goed kijken naar, kan het financieel wel? En u mag ervan uitgaan dat we dat in de organisatie ook doen. Er werd ook bijvoorbeeld, u noemde effectief, hè? Effectief. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Kennemerweg, waar in het vorige college een slemlaag is neergelegd. Op een gegeven moment was die slemlaag, die maakte zoveel lawaai dat de inwoners daar niet meer tegen konden en dat we heel effectief daar een heel klein ander laagje overheen hebben gelegd, omdat we wisten dat we binnen de kortste keren toch iets anders moesten gaan doen met die weg. En we hebben toen wel degelijk de afweging gemaakt, als we die slemlaag er neerleggen, hoe lang kunnen we dan nog verder? En kan dat fundament van die weg, want daar gaat het over, kan dat inderdaad nog lang mee? En zo gaat het eigenlijk altijd in de organisatie. Dus u mag ervan uitgaan dat wij dat goed doen, dat we dus ook planmatig plannen, zoals u dat zegt. Maar ik kan me ook voorstellen dat u zegt, nou, dat die verkeersplannen, dat is toch wel 5 ton. En ook al heeft u zich gecapitaliseerd, dan nog gaat het om veel geld. Op dat geld kom ik zo nog even terug. Maar nog even verder op de inhoud. Bewoners spelen natuurlijk een grote rol ook in dit verhaal. Vaak komen zaken, worden door onze bewoners aangedragen. Voorbeeld is bijvoorbeeld Julianalaan, Prins Hendriklaan. Ik heb nu de gelegenheid gevonden om dat in het budget kleine verkeersmaatregelen op te lossen. Maar het houdt wel een keertje op natuurlijk. Maar dan zit ik daar met de mensen om de tafel en dan wordt er direct gezegd...
Meneer Boeienk.
Voorzitter, mag ik nog heel kort interperen? De wethouder weet ongetwijfeld hoeveel geld hebben wij nou in het potje kleine verkeersmaatregelen per jaar zitten?
€70.000.
Ja, volgens mij €70.000 hebben we nu, want dat hebben we afgelopen 2 jaar verhoogd naar 70.000.
Ja, en we hebben dus met elkaar gezegd op de afdeling van wij gaan proberen om de kleine dingen die erg belangrijk zijn en die zo'n 30.000, €35.000 kosten, om die daaruit te betalen. Dus dan kunnen we 2 projecten doen. Als ze wat minder kosten, 3. En we hebben ook nog onze bijdrage aan de regio van €10.000. En we hebben zo hier en daar een klein dingetje te doen. Want dat gebeurt natuurlijk ook. Juliana, dan zeg ik, dan hebben we daar die interactieve avond. En dan lossen we het op met betrekking tot de Prins Hendriklaan en de fietspaden. En dan komen de mensen met suggesties. En dan zeggen ze, ja mevrouw Schep, maar ze rijden wel verschrikkelijk hard tussen het Stooplein en de Prins Hendriklaan. Kunt u daar nog wat aan doen? Het liefst willen ze daar wel een middengeleider. En dan zeg ik altijd, we hebben weinig geld, ik kan weinig voor u doen. Maar wat we wel zullen kijken is, en dan gaan de mensen van de afdeling weer kijken, kunnen we met zo min mogelijke kosten de wensen van de bewoners, en die zijn niet zomaar, want onze bloemendaalers zijn ook zuinig, maar die zijn heel erg uit op de veiligheid van onze kinderen en van de mensen die daar rijden. En dan zijn wij, hè, de organisatie, zijn dan bezig om te kijken, zijn die oplossingen er? En dat doen we ontzettend zuinig in. Dat was even een voorbeeld. Nou, Brede Rode Laan heb ik het over gehad. 5 jaar verschuiven, is dat wijs? Ik hoorde iets zeggen over, moeten we dan een rioolonderzoek doen? Nou, dan moeten we dat zeker doen. Hè? Dan moeten we zeker kijken van, is het de investering waard? Want op dit moment is het bij de Brede Rode Laan echt, dat kunt u zelf ook zien, wordt hard gereden, er is een slecht wegdek. Het riool is dringend aan vervanging toe, volgens de inspecties die wij tot nu toe hebben gedaan. He, want het zit in het systeem van de eerste 5 jaar doen we het op basis van echte inspecties. De andere 5 jaar is op basis van normering. Dus de eerste 5 jaar is wel degelijk onderzocht al. Nou, wij willen dat nog wel een keertje doen. Dat moet ik dan wel aan de afdeling voorleggen. Want ik denk dat je wel de afweging moet maken. Wat kost zo'n onderzoek dan weer? En wat moeten we daarvoor doen om dat onderzoek te doen? En dan vind ik ook, want ik ben er in de loop der tijd, omdat een fijn vak is dit, hè? Weet u dat? Wetharde verkeer zijn, is echt leuk. En water, geweldig. Ik begin er steeds meer van te weten, want ik had hier graag een medewerker gehad, maar die kon vanavond niet, de heer Janus. Maar ik merk dat ik er zelf ook al heel veel van weet, want net als u, meneer Boeink, ik vraag ook heel veel. Want ik wil het ook gewoon weten en ik wil ook weten dat wij... zeg altijd, het geld wat wij uitgeven, dat is het geld van de bloemendalers, dat is van u allemaal en daar moeten we zuinig mee omgaan. Leidingen, u noemde het, meneer Kruiswijk, nou dat is nou een van de dingen die we niet doen. Ik had het laatst nog gevraagd aan de heer Janus, in de Searalaan moeten de leidingen ook worden vervangen. Wel als het gas en water is, dan doen we dat wel, maar bijvoorbeeld dan kunnen we dat soms combineren. Maar die kabels bijvoorbeeld weer niet. Dus er wordt wel degelijk een afweging gemaakt. Doen we het wel en kunnen we het mooi meenemen in het project? Zoals bijvoorbeeld bij de Krullenlaan, daar hebben we dat wel gedaan. Maar het is ook soms niet handig. En dat zoeken die mannen ook allemaal perfect uit. En daar twijfel ik geen moment aan dat ze dat goed doen. U noemde, meneer Kruiswijk, ook nog dat fietspad. Ik denk dat u het heeft over het fietspad van Hillegom. Bennebroek, ja. Dat is iets dat waren wij ons niet van bewust bij het eerste verkeersschema. Dat kwam later op mijn pad rollen en toen ik dat zag, ja, Ja, ik kan dan zeggen, dat is natuurlijk heel mooi als je dat doet. Maar als u mij nou in mijn hart kijkt en zegt, heeft dat nou topprioriteit? Ik kan me voorstellen vanuit de visie op fietsen wel. Maar als ik het in het bredere belang zie, dan denk ik, nou, de fietsers kunnen ook het stuk tot vanaf Hillegom over dat fietspad gaan. En dan gaan ze Bennebroek door. En mooier is beter als ik het doortrek langs de Ringvaart. Maar als we nou echt zuinig moeten doen, zou ik zeggen, doe het dan toch maar niet. Even kijken. Er is nog één belangrijke vraag. En dat is de vraag over de kapitalisering. Van de heer Boeing. Wij hebben dat met financiën overlegd. In principe zijn wegprojecten, die moet je eigenlijk, à fond perdu heet dat in één klap betalen, want dat soort investeringen lenen zich niet voor kapitalisering. Tenzij je echt dat je bij wijze van spreken bijna een hele nieuwe weg neerlegt. Dus waar iets helemaal nieuw is, daar mag dat wel. En in het kader van het verstandig omgaan met de boekhouding van de gemeente, dus niet in, zeg maar, hebben we het, zoals u zegt, ook in handen, is het dan verstandiger om die projecten te kapitaliseren? Daar waar het gaat om echte grote infrastructurele zaken. Voor de rest denk ik dat ik bijna alle vragen heb beantwoord. En wil ik graag van u weten hoe wij hier verder moeten gaan. Want ik wil wel aan het werk. Ik bedoel, we hoeven niet stil te zitten op de afdeling. Dat weet ik ook wel. Maar ik had heel graag, om een voorbeeld te noemen. We zijn met de Schaapmanlaan nog bezig. Die staat erin. We zijn nog bezig met Kortkleverlaan, Buskuwetlaan. Gaan we in het voorjaar aan beginnen. Want ik moet u echt zeggen, wat ik tot nu toe heb gedaan, dat zijn allemaal oude projecten die in de vorige periode waren gestrand, omdat de bevolking dat niet wilde. En al die projecten zijn er door goede interactieve benadering en de manier waarop onze medewerkers dat ook uitstekend hebben gepresenteerd aan de bevolking, zijn die er nu helemaal zo allemaal doorheen gegaan en heel goed aangelegd en neergelegd. Het laatste stukje straks. Ik wil heel graag beginnen met het project Seyarelaan. Maar als u zegt, ja, ik moet nog zoveel praten over de rioolexploitatie. Overigens zijn dat volgens mij, als ik dat formeel bekijk, en ik kijk even naar de heer Van Hooft, heb ik voor de Seyarelaan formeel gesproken, hè, maar ik wil niet op de formele toer gaan zitten, heb ik in de begroting daar kredieten voor staan. En ik heb in de begroting kredieten staan voor onderhoud. Dus ik kan, als ik dat formeel zou willen, en gezien de rechten van het college, maar zo zit ik niet in elkaar, dat weet u ook wel, heb ik liever de consensus van de raad dat u dat ook zegt van, nou mevrouw Schep, fijn dat u dat gaat doen daar in dat Seyarelaan verhaal. Want ik ben natuurlijk nog niet zo ver dat we aan die aanleg gaan beginnen. Maar ik zou wel graag daar in die buurt de interactiviteit beginnen om te kijken van hoe gaan we dat parkeren daar nou regelen? Is een enorm parkeerprobleem daar. Kunnen we dat oplossen? Moet er misschien eenrichtingsverkeer worden aangelegd? Wat vinden de mensen daarvan? Nou, daar zit ik mee. Dat is al een eeuwenoude bestrating. Daar kun je van zeggen. Dan kan ik u echt zeggen, de heer Janus zegt dan, mevrouw Schep, die tegels die moeten gewoon weer terug. Want daar hebben we geen geld voor. Zo zuinig is die medewerker. Dan zeg ik, ja, maar die tegels, die liggen hier al 40 jaar. Ik heb 10 verschillende soorten geteld. En dan zegt een andere medewerker, ik wil ze graag hebben, want die 10 verschillende soorten, die kan ik kwijt op andere plekken in Bloemendaal, waar nou net die tegel ligt. Dan hoeven we daar niet zo'n mozaïek van te maken. Zo zuinig zijn die medewerkers. En dan zeg ik, als wij dat Seyarelaan gebied doen, laten we het dan goed doen, want de komende 40 jaar komen we daar niet meer terug. Nou, voorzitter, ik vond het wel genoeg voor nu. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Ik kijk de commissie rond. Ik was net begonnen bij de heer Boeing. Heer Boeing.
Ja, met genoegen, voorzitter, want ik vind dat wij een hele goede discussie hebben en een heel goed antwoord van de wethouder gekregen hebben. Voor alle duidelijkheid, waar er budgetair al toestemming voor gegeven is, ja, dan daar kan ik niet veel anders dan veel wijsheid toe wensen om die te doen. Ik zie wel overigens 2012 dat u daar, ik weet niet hoe snel geteld, maar volgens mij gaat u 11 projecten heeft u hier zomaar staan, waar er dan 4 wij niet mee eens zijn. Dat zijn er nog steeds 7 te doen en dat zijn niet van de kleinste. Volgens mij heeft u een handen vol aan, zeker gezien alles wat nog daar moet gebeuren, om dat eigenlijk in 2012 om te doen. Dus dan komen we nog een andere discussie weer terug en dat is dat we in de feitelijke, de financiële en de technische uitvoering verschillende inzichten hebben. Kom ik terug op een begrotingsdiscussie die ik daarover had met u. Maar goed, ja, het ligt niet aan ons om in januari, februari de rioolexploitatie af te ronden en daar een goed beeld over te hebben. En dan door te gaan. Ik blijf bij het standpunt dat wij vinden dat die 500.000 euro voorlopig niet nodig is om die te investeren. U heeft ook even aangeduid dat we kleine verkeersmaatregelen hebben inmiddels 70.000 euro per jaar structureel voor beschikbaar. Daar kunt u naar beste inzicht vanuit verkeersveiligheidsvraagstuk maatregelen mee betalen. En daarmee is ook enige... gevoel van hebben we risico of niet hier ergens, is daarmee direct oplosbaar. Als er ergens een veiligheidsprobleem wordt geconstateerd, kan het gelijk worden opgelost. Dus wat mij betreft zijn we tevreden met wat voor ligt en gaan we nu niet extra budget beschikbaar stellen.
Voorzitter, mag ik de heer Boeing vragen? Ja? Mag ik de heer Boeing vragen of hij die 70.000 euro per jaar iedere keer aan Fonds Perdu wil besteden of dat hij toch wil kapitaliseren?
Meneer Boeing.
Ja, voorzitter, volgens mij zijn er gewoon regels over wat ze mag. En ik heb aan zich geen probleem met kapitaliseren overigens. Want dat is gewoon het systematiek van de gemeente om te kapitaliseren waar dat is.
Nee, maar dat heb ik u ook niet verweten.
Nee, dus dat mag gewoon. Het enige wat je altijd moet realiseren is, het ziet goedkoop uit, maar in cash moeten we het gewoon neerleggen. En dat betekent dat we wel dat moeten financieren. Dat is altijd even het aspect waar ik in, wat ik toch aandacht wil vragen. Want dat wordt ook een andere investeringsbeslissing, wordt dat belangrijk geacht.
Meneer Van Schie, tweede termijn.
Ja, tweede termijn. Even in dit verband wil ik ook even het probleem wat zich in Volgeren voordeed afgelopen weken. Het probleem van de kliklijn, de klikmeldingen, die blijkbaar zo verouderd waren dat mensen de kabels niet konden vinden en dat er kabels doorgingen. En dat is ook een onderdeel wat volgens mij wel eventjes aandacht mag hebben. Ja, en verder denk ik als u interactief aan de gang gaat op projecten die al een aantal keren interactief behandeld zijn, dat u nog wel wat meer tegenstand zou kunnen verwachten. Zeker als u met uitgeklede plannen komt. Ik zal geen project noemen, maar ik weet er nog wel een paar. Verder denk ik dat de VVD en de Partij van de Arbeid het aardig eens zijn over de zaak en ook tevreden zijn over uw antwoord. Blijf staan dat ik toch heel benieuwd ben naar de bestekken die op een gegeven ogenblik tevoorschijn moeten komen. Of dat overeenkomt met de bedragen die wij hier op deze lijst zien. Dank u wel.
Dank u wel.
Wilt u dat dan vooraf zien of achteraf controleren?
Gezien de geschiedenissen en de mores in deze raad, denk ik dat het wel enigszins van tevoren zou mogen zijn. Ja, tenzij u zegt ik wil het alleen maar, dan wil ik daar best nog wel over discussiëren. Maar ik denk dat er best een ontwikkelingstraject kan zijn waarin een moment is dat je kan zeggen van dit is het, dit zou het zo moeten zijn. En ik ben nog iets vergeten. De wethouder die had het over kosten van onderzoek. De kost gaat voor de baat uit. Hè? En een onderzoek van 20.000 euro kan kosten van ik weet niet hoeveel besparen. Dus ik zou daar niet al te zenuwachtig over doen als ik u was. Dan heb ik het tegen de wethouder uiteraard.
Dank u wel, meneer Van Schie. Ja, ik ben gewoon om het dezelfde volgorde aan te houden als de eerste termijn. Dus meneer Burger.
Ja, in grote lijnen kan ik me aansluiten bij wat er is gezegd door de vorige sprekers. Alleen ja, het enige waar ik moeite mee heb, dat is dat toch zeker die projecten waar u al interactieve trajecten voor hebt afgelopen, zeg maar. Vogelzangseweg in de Winkelstraat in Bloemendaal. dat die niet kunnen worden afgerond. Al zou je die alleen al nemen, om in ieder geval dat traject af te ronden. Zodat je ook naar je bevolking toe in ieder geval, dat je dat gewoon duidelijk kan uitleggen. Er hebben mensen de moeite genomen om daar heel veel tijd en energie in te steken. U zat hier met een hele volle zaal toen met de Bloemendaalse weg. Ik heb er nog een groot gedeelte van bijgewoond. Ja, ik vind dat je naar je bevolking toe dan ook toch wel een bepaalde, ja, hoe moet ik het zeggen, een bepaald signaal afgeeft van dat er iets te gebeuren staat. Maar ja, de raad heeft in meerderheid anders besloten, dus ik vind het jammer. Dus ik had het graag anders gezien, dat toch die verkeersprojecten gewoon zijn beloop zouden krijgen in 2012.
Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wil de CDA erop wijzen dat die projecten nog steeds op de agenda staan en dat ze volgens mij niet door de raad vooruit zijn geschoven. Ik wil even teruggaan.
Nou, bij de begroting.
Volgens mij heeft de meerderheid het wel gedaan.
Nee, maar voor 2012 staan ze nu nog agenda. We hebben de wethouder gevraagd om daarop terug te komen, dat een volgorde aangeven. We hebben daarbij niet gezegd van ze worden niet uitgevoerd in 2012.
Nou, u hebt
als ik de heer Boeijink hoor, dan wil hij daar absoluut geen geld voor besteden dit jaar of volgend jaar.
Als raad hebt u besloten om die projecten uit de begroting te halen. Het is wel een erratum dat nog niet gebeurd is in de nieuwe versie. Oh. Maar het amendement is aangenomen. Dus ze maken geen onderdeel van de begroting uit.
Oké, okay. Ik wil even teruggaan op de manier van financieren. En ik denk dat wel eens. Ik ga verder.
Meneer Westen,
ik wil teruggaan op de manier van het betalen. En we kiezen er volgens mij, mijn inziens, veel te makkelijk voor om het kapitaallasten te doen. En vond u als collegelid zei van, dat heeft nu de voorkeur. Ik moet zeggen dat sinds kort pas is. Hè, voorheen betaalden wij als gemeenten gewoon in Nederland gewoon je aannemer. En dat deed je gewoon met je lopende rekening. En dan moet ik ook wel verschil maken. We geven dan aan van, ja, bij een totale investering, als een kapitaalgoed zie je dan de weg op dat moment. Dan zeg ik, nou, dat kunnen we op afschrijven. Maar u stelt ook voor om af te schrijven, bijvoorbeeld op de Vogelsangse weg, die 90.000 euro. Daar kan je gerust van stellen dat die 90.000 euro is over 40 jaar niks meer waard. Dus daar moet je niet op geen kapitaallasten doen. Hetzelfde geldt ook voor de Bloemendaalse weg in het dorp. Dat is een herinrichting. De kapitaalgoeden liggen nog steeds in de straat. Dan moet je gewoon kiezen van, dat doen we niks, want ze liggen er nog. We hebben daar nog lasten liggen. Het constant maar investeren en het op kapitaallasten uitschrijven, betekent gewoon dat we over 20 of 30 jaar, als we echt iets moeten gebeuren, dat we het geld gewoon niet hebben. Ook even bij later.
Meneer Kruiswijk.
Nou, GroenLinks vindt dat reconstructie wegens technische noodzaak, dus aan het einde van de levenscyclus van een weg, dat wel afgeschreven kan worden en zelfs moet worden, omdat het een maatschappelijk kapitaalgoed is, waar je de lasten niet ineens van hoeft te nemen. Dat vinden wij. Maar dat moet dan wel duidelijk zijn dat het alleen in die situaties is. En voor wat betreft de projecten waarvoor budget is, inderdaad, gaat uw gang, college. De extra verkeersmaatregelen, die vier, daar zijn wij nog niet van overtuigd dat dat door moet gaan. Wel is het zo dat, daar kan ik de heer Burger van het CDA goed volgen, en ik denk ook dat u daar wel in mee kunt gaan, dat de communicatie met de inwoners wel netjes afgerond moet worden tot en met waarom het dan niet doorgaat in deze tijd waarbij we echt extra op het geld moeten letten. En ook met een aantal andere zaken die uitgaven ver geconfronteerd worden.
Dank u wel. Mevrouw Zoetmulder.
Ja, ik had nog een meer inhoudelijke vraag. Daarom had ik hem zo net niet gesteld, omdat het meer over de systematiek ging. Mij is ingefluisterd dat er in Bennebroek ook een rioleringsplan was, een document. En ik ga er geheel en al van uit dat ook hier natuurlijk in op is genomen. Maar toch valt het mij op dat er maar één straat in Bennebroek in het hele rapport staat. Is het zo ontzettend goed gesteld met de Bennebroekse riolering dan? Of is dat op een andere manier te verklaren? Dank u wel.
Goed. Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Laat ik met het laatste beginnen, mevrouw Soetmulder. En de heer Boeink weet dat vast wel, want die heeft er ook al vragen over gesteld. We hebben nog niet zo goed zicht op Bennebroek. Dat moeten we nog beter onderzoeken. Ze hebben daar wel een plan gehad, maar er zijn een aantal dingen en dat komt dus nog. Ja. Ja, en ik vind het zelf ook, hè, gelet op het feit dat we Bennebroek zeker niet willen benadelen, let ik er altijd goed op, is er nog Bennebroek waar we ook iets moeten doen. En daar staat beperkt in, dat ben ik met u eens. Ik begin even bij de kleine verkeersmaatregelen, die we natuurlijk zeker niet kapitaliseren. Dat is een budget uit de begroting. Dit jaar probeer ik daar Julianenlaan uit te doen en de fietsoversteek bij de Bartenweg. En, een aantal kleine dingetjes die op het pad rollen. Ik ben blij dat u toch ook wel een beetje tevreden bent over deze discussie. En dat u het... Ik vind het zelf niet erg als er wat minder projecten in zouden staan. Mijn voorkeur gaat uit naar doe het nou maar liever goed dan te veel. Maar ik moet u er wel aan herinneren dat het vorig jaar u allen dacht dat wij al die onderhoudsplannen niet zouden realiseren van het wegbeheer. En dat heeft de afdeling dus wel allemaal voor elkaar gekregen afgelopen jaar. Op een paar dingen die zijn blijven liggen omdat het niet kon door bijvoorbeeld bestemmingsplannen en dat soort zaken. Maar voor de rest is het bijna allemaal uitgevoerd. Ik heb dat u met de begroting nog allemaal verteld. Het is belangrijk om goed te communiceren. Dat ben ik ook met u eens. Daar ben ik al tegen aangelopen omdat u de Bloemendaalse weg eruit heeft gehaald. En dat vond ik heel vervelend in die zin dat ik toen heb gezegd, dan kunnen wij alleen de, zoals het in eerste instantie ook bedoeld is geweest, met kleine maatregelen vanuit een economisch budget, zoals we dat in Overveen ook gedaan hebben, met beperkte maatregelen iets doen in de winkelstraat. Dat heeft de organisatie goed opgepakt door daar goed te overleggen met de winkeliersvereniging. Maar we zijn met z'n allen vergeten dat we ook nog met die bevolking moesten terugkoppelen. Dus wij gaan daar wel, en het meeste is al gebeurd, nieuwe fietsenrekken plaatsen, bankjes en prullenbakken, als ik me niet vergis. Er zijn wat parkeerplaatsen verbreed, omdat daar door de bevolking nadrukkelijk om is gevraagd. Omdat er anders mensen veel deuken in de auto's opliepen. Dat vonden wij geen goede situatie. Maar alle andere zaken, die heb ik geschrapt. En ik ben er ook zelf, heb ik het niet in de gaten gehad, dat de fietsenrekken stonden er al in. En toen hoorde ik het en toen dacht ik, oh, dat heb ik niet goed gedaan. Want ja, ik blijf daar toch verantwoordelijk voor. En ik had beter met die bevolking moeten communiceren. Dus ik wil ook graag van uw helderheid straks, als wij die dingen niet doen, dat ik dan ook de bevolking kan vertellen dat we ze niet doen. Dat u dat besloten heeft. En dat ik dan een duidelijke brief naar ze schrijf. En dat hadden we in de Bloemendaalse weg ook moeten doen. Goed, dit terzijde. Die interactiviteit, meneer Burger. Ja, daar kom ik dan wel uit. Ik bedoel, ik wilde trouwens nog zeggen dat het ook belangrijk is dat je ingrijpt. Om een voorbeeld te noemen, de duiker in het halve maandje die recent bezweken is. En waar we ook nog heel snel een interactieve avond voor hebben georganiseerd. Allemaal tot tevredenheid van de mensen die er wonen. Wij gaan die constructief technische zaak goed onderzoeken. Ik wil nog even ingaan op wat meneer Westphal zei over kapitalisering. Ik denk wel dat u een punt scoort als het gaat om met name die verkeersprojecten. Dat zal ik nog eens nadrukkelijk onderzoeken. Maar ik ben het niet met u eens dat het iets van de laatste tijd is. Ik ben als wethouder niet anders dan dat er in het verleden altijd werd gecapitaliseerd op wegonderhoud. En dat door nieuwe regels in de BBV in een aantal jaren tijd alle gemeenten hun gecapitaliseerde verkeersprojecten in één klap moesten afschrijven. En dat dat ook de reden is waarom al die gemeenten in die tijd al hun reserves hebben opgesoupeerd. Dat was namelijk in de tijd dat ik wethouder was in Bergen. En dat heeft een aantal jaren geduurd, want iedere jaar vonden we er weer meer die ineens allemaal afgeschreven, dus vervroegd afgeschreven moesten worden. Dus kapitaliseren is in het verleden usance geweest en nu mogen we het alleen nog maar doen als het echt om een structurele zaak gaat. En u had wel een punt, als u zegt, kijk daar nog eens even naar, dat wil ik zeker doen. Maar we doen ze niet, dus hoef ik het ook niet te doen. Ik denk dat ik het maar afrond. Het meeste is wel gezegd. Dank u wel.
Dan hebben we over dit onderwerp een goede discussie gehad waar we mee verder kunnen. Dan kom ik naar het volgende agendapunt. We hebben nog een paar minuten. De informatie lopende projecten. Het woord aan wethouder Kokke.
Voorzitter, dank u wel. Het is usance in deze commissie dat u elke maand een overzicht krijgt van de stand van zaken van de projecten. U heeft het uitgereikt gekregen. Ik wil u graag in de gelegenheid stellen om daar vragen over te stellen. Terwijl u daarover nadenkt, wou ik even gebruik maken van de gelegenheid om de vragen die de heer Burger heeft gesteld te beantwoorden. Die slaan op dit schema. De heer Burger die heeft gevraagd de vorige keer wat de stand van zaken van Eufrasia is. Ik zou wat dat betreft willen verwijzen naar het schema wat elke maand wordt overhandeld, want daar staat het namelijk in. Als de heer Burger aanvullende vragen heeft, ja, dan wil ik ze beantwoorden. Maar maandelijks wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van Eufrasia.
Eufrasia staat er niet op.
Eufrasia staat er niet in. Dat is merkwaardig.
En hij heeft er ook nooit opgestaan.
Waar is die eruit gevallen? Oude kern? Oké, nou dan zal ik het u even. Ik heb het vorige keer ook geantwoord. Eufrasia is niet een project van de gemeente. Dat heb ik bij herhaling gezegd. Eufrasia is een private ontwikkeling. Daar hebben we als gemeente niks mee te maken. Er zitten mensen die willen wat. En als ze een plan hebben, dan komen ze bij de gemeente. En dan zullen we dat in behandeling nemen. Dan komt er een bouwaanvraag, neem het in behandeling. En mocht dat een bevoegdheid zijn van het college, dan wikkelen we dat af en dan informeren we u. Mocht dat een bevoegdheid van u zijn, dan komen we daar bij u op terug. We hebben daar bij mijn weten in het vorige college, dacht ik, nog over gesproken. Wat de kaders zijn waarbinnen de ontwikkeling plaatsvinden. En dat het uitgangspunt is niet meer bebouwing dan er nu is. En binnen dat kader is de leiding van Eufrasia met alle onzekerheden en alle ins en outs die erbij horen bezig om een plan te maken. Waar we wel van op de hoogte zijn hoe dat eruit ziet. En waar ik mogelijkerwijs begin volgend jaar bij u op terugkom.
Voorzitter, de wethouder heeft gelijk dat het is geen rol van de gemeente. Want we zijn geen eigenaar van dat gebied. Dat klopt. Maar wij krijgen wel als raad, of raadsleden, krijgen wel signalen van bijvoorbeeld ons Bloemendaal, dat ze zich zorgen maken over plannen die er zijn, om bijvoorbeeld over de hoogte en de dichtheid van de bebouwing die dan eventueel zou komen. Daar maakt men zich zorgen over. En ik denk ook dat die zorg best richting het college gegeven mag worden.
Ja, dat is goed, maar die zorg, die ik ben op de hoogte van de plannen en daar vindt ambtelijk overleg over plaats. En daar wordt gezegd wat kan en wat niet kan. En als het zover is dat een plan is waar een positief ambtelijk advies en een positief collegestandpunt over is, dan brengen we het naar u toe. We hebben overleg met de buurtvereniging. Er is overleg met de buurtvereniging. Die houden we op de hoogte. En ja, dat er de zorg vloeit voor, of de onrust vloeit voort uit het feit dat daar plannen worden ontwikkeld. En die planvorming die is niet altijd helemaal transparant voor die buurt, hoe goed je ze ook op de hoogte houdt. Die duren lang, daar gaan allerlei alternatieven over tafel. En daar worden die mensen over geïnformeerd. Maar dat weet ik en daar communiceren we over, voor zover dat onze rol is. Maar zodra er iets is, en ik hoop dat dat begin volgend jaar is, zal ik u over de plannen informeren. Is dat akkoord? Dan heeft u gevraagd naar wat er gebeurt met het beschermd dorpsgezicht van de Bloemendaalse Duin en Daal. Ja, daar kan ik u een heel lang antwoord op gaan geven, maar dat stel ik u niet voor. Maar ik zou u willen verwijzen naar het ontwerpbestemmingsplan Bloemendaal. Wat we als college deze week hebben vastgesteld en wat onderweg naar u is en waar u precies kunt zien wat we hebben gezegd over beschermd dorpsgezicht. Is dat goed? Want dan heb ik anderhalf kantje en dat staat er allemaal in. Dan heeft u gevraagd, is er beleid met betrekking tot het herbestemmen van panden in bestemmingsplannen? Daar heb ik bij de behandeling van het bestemmingsplan Aardenhout antwoord op gegeven. Is dat voldoende? Ja. En dan heeft u gevraagd, een vraag gesteld over Veen en Duin. Ja, ik moet u zeggen, ook dat is een privaat terrein, althans als u de boerderij bedoelt en niet het weiland. Ja. Nou goed, wat betreft, dus ik wil, wat betreft de boerderij wil ik hier niet te veel zeggen, want dat is een private aangelegenheid. Maar dat loopt goed. En ambtelijk is men zeer tevreden met wat er met het weiland gebeurt. En daar is geen sprake van zorg die gedeeld wordt. Dus. Ik weet niet of er nog verdere vragen zijn, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Kokke. Ja, iedereen heeft de stand van zaken projecten uitgedeeld gekregen. Ja. Meneer Burger?
Ja, ik zie dat de wethouder dat ook op papier heeft. Zou u misschien die antwoord op die vraag ook kunnen mailen? Want u las het voor.
Nee, ik las niet voor hoor.
Oh, dat dacht ik.
Ik heb geen woord voorgelezen.
Oké. U zat zo te bladeren met die bladeren. Ik denk, nou, dat heeft hij keurig gelezen, die dat voor.
Ja, maar dan ben ik een beetje nerveus en dan ga ik bladeren.
Het is 11:30. Zijn er nog dringende mededelingen vanuit het college? En anders sluit ik hierbij de vergadering. Bedankt voor uw inbreng.